Deze aflevering van Met Nerds om tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
Ja, nou oké, Joost zat er de vorige keer ook al zo op. Laten we maar eens doen. Oké. Okay.
Ja, dit moet je wel aftellen.
Je moet aftellen.
Goed bezig.
Ik zie ook allemaal klappen achter elkaar nu, dat schittert.
En het gaat helemaal nergens over. En dat werkt niet, je moet aftellen.
Oh, hoe is dan?
En jij bent de host.
Oh, fuck. 3, 2, 1.
Heel goed.
En jij zullen die cold open ook maar overslaan dan?
Dit was de cold open.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurian.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerds, let op, van vandaag zijn Ruurt Sanders en Davy van der Vijver. Ruurt kennen we van Tech45 en eerdere afleveringen van Met Nerds om tafel. En Davy is tevens regelmatig panellid bij onze Vlaamse podcastvrienden, maar zit vandaag aan onze virtuele tafel als CEO van Flowpilots. Vlaams of Belgisch moet ik zeggen, ICT Woman of the Year 2020 en zelfbenoemd feminist. Davy, allereerst hartelijk dank voor het inbellen en welkom in de uitzending. Ik zit nu te kijken, is het nou Vlaams of Belgisch ICT Woman of the Year 2020?
Het is een Belgische prijs, hè? Het is van Datanews. En Datanews heeft zowel een Franse als een Nederlandse versie. Dus het is ICT Woman of the Year België.
Ja, en ik zei ook al zelfbenoemd feminist, want dat heb je prominent in je Twitter-bio staan. Heb je met plezier zitten luisteren naar onze Damn Honey-aflevering?
Ja, die heb ik zeker en vast naar geluisterd.
Oh, wat leuk om te horen. Je hebt je huiswerk ook gedaan. Of ben je al jaren trouw luisteraar? Zou ook nog kunnen.
Ik luister niet altijd, omdat jullie podcast is 2 uur. En mijn trip naar Antwerpen van bij mij thuis is meestal maar 1 uurtje rijden. Dus ik geraak nooit helemaal door 1 podcast.
Maar je moet toch, je moet toch ook weer naar huis middags?
Ja, terug weer.
Ja, maar meestal heb ik dan nog allemaal telefoontjes dat ik moet doen. Maar ik luister uiteraard wel soms naar jullie ook. Dus
Nou, ik heb er begrip voor en ik vind het leuk om te horen. Niet elke podcast kan stipt 45 minuten duren natuurlijk.
Zou je ons ook al heel lang geleden losgelaten hoor.
Nou ja, jullie zijn in ieder geval geen dikke 2 uren. Daar heb ik niet vaak voorbij zien komen. Davy, zou je iets kunnen vertellen over wat een mens moet doen om ICT Woman of the Year te worden?
ICT Woman of the Year van Datanews is een prijs die in 2010 in het leven is geroepen. Om eigenlijk het gebrek aan vrouwen in de IT-wereld een stukje aan te kaarten. En ook omdat er is een vanuit Datanews ook een soort Datanews Awards. En die wordt tot op heden trouwens zelden tot nooit gewonnen door een vrouw. Dus ICT Woman of the Year wordt geselecteerd door eigenlijk is een sectorprijs. Dus er wordt de helft van de stemmen is eigenlijk door de sector, dan word je genomineerd. En dan is er eigenlijk een panel van dames uit de IT die eigenlijk de ICT Woman of the Year dan ook mee samen benoemt. Dus dat is eigenlijk 50-50 voting. En dat is hoe dat je dat wordt, voilà. Ah ja, en uiteraard is het hele punt dat je in de IT-wereld ook werkt. En dit jaar was de rode draad door de dames die dat genomineerd waren, dat het female founders waren. Dus vandaar.
Nou, je kunt wel merken dat je een typische nerd bent, want je geeft een best wel letterlijk antwoord op de vraag. Je wint het doordat de jury je verkiest. Dankjewel, Davy. Hoe was het traject daarvoor? Waarom ben je zo'n toonaangevende vrouwelijke nerd?
Ik zit al lang eigenlijk in IT, maar het is voornamelijk omdat Flowpilots hebben opgericht in 2011. Het is een bedrijf dat zich voornamelijk toespitst op het ontwikkelen van user-centric applications, zowel mobile applications als frontend. En wij bouwen ook nog APIs om die frontend eigenlijk te voeden. En ja, ik draai al eventjes mee in het netwerk en in die wereld rond IT. En vandaar dat Ik heb ook een uitgesproken mening over vrouwen in IT en ben ook niet iemand dat zich, als het daarover gaat, inhoudt. Vandaar ook het zelfbenoemd feminist, omdat ik daar ook mij niet voor schaam of mij niet wegsteek, dat ik vind dat er veel te weinig vrouwen zijn in IT en dat er daar zeker en vast nog wel wat werk aan de winkel is. En vandaar dus dat ik verkozen ben geweest van het jaar.
Heb je nog specifieke stokpaardjes op dat punt? Dat je zegt, te weinig vrouwen in IT, er moeten meer rolmodellen komen, of er moet een kwotum zijn, of help ons witte mannen dat probleem eens begrijpen.
Wel, in de eerste plaats gaat het over het feit dat er heden ten dagen een soort mantra is van dat vrouwen niet geïnteresseerd zijn in STEM, dat ze zich niet zo lekker kunnen bezig zijn met prullen en solderen of met Raspberry Pis of zoiets zitten verneuken of verprutsen, of hoe dat je dat noemt.
Kan allebei, hè? Ja. Heel veelzijdig apparaat.
Ja.
Wat een taalgebruik, Davy. Ben je
ja,
met?
Sorry. Ja, en
dan, in Nederland, hè, dat mag.
Okay, ja. En dan het andere stuk is dat dan er ook zo'n soort biologisch predisposities van vrouwen zijn zorgend en daardoor kunnen ze niet bezig zijn met harde wetenschap of zo van die zaken. En ja, dat is gewoon allemaal kwatsch, want dat is niet zo. Het hele punt is van, je moet daar voor al heel vroeg mee in contact komen, of je moet daar ook door gestimuleerd worden, of je moet ook tegen jou gezegd worden dat dat iets is voor jou. En ik ben iemand die dat zich daar eigenlijk altijd een stuk heeft tegen afgezet. Ik heb altijd de filosofie een stukje gehanteerd voor mezelf. Waarom zou ik dat niet kunnen? Wat maakt dat iemand tegen jou zegt van, ja, omdat jij vrouw bent, zou je dat niet kunnen? En als je natuurlijk zo begint te denken en zo heel je leven een beetje denkt, dan is dat waanzinnig hoe vaak dat je dus eigenlijk te horen krijgt dat je, omdat je een vrouw bent, iets niet zou kunnen. En dus mijn stokpaardje is dat STEM iets is dat je gewoon heel vroeg in het leven van iedereen moet introduceren. Niet alleen vrouwen, maar gewoon de koer van iedereen, van in de kleuterklas. Maar het ding is dat je vooral, bijvoorbeeld als je gewoon al kijkt, zo, zeker in Vlaamse scholen, heb je dan zo speelhoekjes en meisjes krijgen dan speelhoekjes met poppen en prinsessen en buggietjes en stofzuigers en zo van die zaken, terwijl jongens krijgen blokken en rampen dat je in elkaar moet steken en zo van die zaken. Die krijgen speelgoed waar je iets moet met maken. Ja, terwijl meisjes krijgen speelgoed dat helemaal voorgekoud is wat dat je daarmee moet doen. Daar is geen enkele creativiteit nog dat daar aan de dag moet gelegd worden. Je kleedt een pop aan en uit, je steekt het in een buggy, je geeft het eten. Dus dat is heel, heel, heel gericht. En voor mij gaat dat in dat experiment, in die spielerij, in het zien dat jij dat ook kan, in het ontdekken dat dat allemaal niet moeilijk is, waar dat eigenlijk dat eerste, die eerste interesse moet gewekt worden. En als je weet dat meisjes op de leeftijd van 6 jaar al zeggen dat ze denken dat jongens beter zijn in wiskunde dan zij zelf of in stukken als wetenschap, dan heb je gewoon een waanzinnig perceptieprobleem. Want dat is niet zo, maar dat wordt wel ergens in hun hoofd gestoken. En ja, dat is mijn stokpaardje, dat wij met z'n allen eigenlijk onze eigen realiteit eigenlijk scheppen. En als we daaruit willen, dan zal dat niet zijn met de generatie die vandaag mijn leeftijd heeft, maar wel met de generatie die dat vandaag in de kleuterklas zit. En als je die wilt aan het code krijgen en ook mee aan het echt in de technologie en in de techniek, dan gaat je het daar moeten doen.
Het is wel komisch dat je dat trouwens zegt, Davy, dat de eerste wiskundige, vroeger was wiskunde echt een vrouwenvak, hè?
Ja,
en ook de eerste programmeurs, dat waren vrouwen, dat vonden mannen te min. En in één keer is dat opengeslagen en nu wordt de definitie van wiskunde is voor jongens, wordt dan in één keer omgedraaid.
Waarom en wanneer is dat overgeslagen dan?
Ja, ik meen begin jaren 80.
Ja, 84 is de kentering ingezet, omdat in 84 is eigenlijk de PC geïntroduceerd geweest. Maar daarvoor waren PC's waren nog van die grote kamers waar dat allemaal buizen moesten ingestoken worden en echt nog fysiek moesten geprogrammeerd worden. En dat was eigenlijk iets dat heel veel vrouwen deden. En dan vanaf het moment dat die PC eigenlijk geïntroduceerd wordt, is het eerste wat je daar eigenlijk op kan doen, zijn zo shooting games en racing games. Dat is het eerste wat er eigenlijk zo wat mee gedaan wordt.
Ja, there you go.
En dus, voilà, en dus wat gebeurt er? Dat wordt gegeven aan, door vaders aan hun zonen. En dat wordt gezien als niet iets voor meisjes. En wat je dan krijgt in de computerwetenschappen, is op een gegeven moment de veronderstelling van de leraars dat er een stukje voorkennis is over die computer al. En dus dat is een probleem. Meisjes op dat moment dan beginnen afhaken, want zij hebben die voorkennis niet. En dat is wel een groot issue op dat moment.
Zie jij voor jezelf een rol weggelegd om aan jonge meiden te laten zien dat je als vrouw prima ICT'er kunt worden?
Maar ik was daar daarvoor al mee bezig. Ja, als ik ergens de kans had om bijvoorbeeld op de school van mijn jongens of zoiets, of ergens zoals bij de Coder Dojo, of waar dan ook de kans had om daarover te gaan praten, of met leraars erover te praten of zoiets, dan was ik als eerste daar, om daar zeker en vast mijn mening en over te ventileren en langs de andere kant ook te gaan helpen en gaan uitleggen. Zoals nog maar onlangs ben ik ook in de klas van mijn 10-jarige zoon eigenlijk ook gaan met de oudste zoon naar de klas geweest. Dat had ik een heel uitleg gedaan rond AI. En dan komen de meisjes achteraf naar mij toe en dan zeggen van oké, ja, dat wist ik niet, dat bijvoorbeeld voor in IT te gaan, dat je niet per se keigoed moet zijn in wiskunde. Ja, dat is ook zo'n soort idee dat er geschapen is van dat je heel goed moet zijn in wiskunde en dat je dan een goede ICT'er zou zijn. Ik heb gezegd, ja, nee, maar want in AI gaat het ook over taal en over hoe iets verwoord wordt en hoe dat iets wordt vertaald en hoe dat je die data capteert en zoiets. En als je dat gaat gaan uitleggen, hoe dat werkt en dat niet allemaal... dat je daarvoor niet, bij wijze van spreken, allemaal maar algoritmes moet zitten schrijven, maar dat daar nog veel andere zaken bij komen te kijken ook, dan geef je een veel bredere kijk ook op dat beroep. En dat is vandaag, denk ik, ook zoiets van, daar is zo'n heel standaard visie op wat dat is. En daardoor denken sommige mensen dat ze dat dan niet kunnen, terwijl dat wel is. En dat vind ik wel, van dat is aan mijn rol als vrouw, van laten zien dat langs de ene kant van A, je kan dat wel. B, je hebt twee rechterhanden. En dus dat wil zeggen dat je even goed, bij wijze van spreken, een lamp kan aansluiten dan een man. Ten derde, je moet niet mega keigoed zijn in wiskunde. Je kan ook gewoon met de talenten dat je hebt ook heel veel doen in IT. En je moet niet per se een uber-nerd zijn. Je mag ook nog gewoon een leuk meisje zijn, ook om in IT te zitten. Zo.
Is dat zo?
Oh, okay. Hey, maar kun je dat ook breder trekken? Want ik herken hier wel wat in. Jij zegt nu een aantal voorbeelden van, er zijn allerlei misvattingen over IT'er worden, waardoor je voor mensen drempel opwerpt. Tegelijkertijd, die zogenaamde wiskundedrempel, die voelen mannen natuurlijk ook. Ik heb zelf ook een ICT-diploma en ik heb zelfs een poosje geprobeerd om programmeur te worden, maar ik kwam erachter dat ik er zo slecht in was en zo geen zin in had dat ik beter een manetje van alles kon worden. Nou, is mij toevallig niet slecht afgegaan, maar ik denk heel veel andere mensen die richting eerst kiezen en dan later afhaken, ook wel voor problemen komen te staan. We hebben de laatste tijd wel vaker gepraat over dat hele feministische stukje en eigenlijk de rode draad die ik daarin denk te herkennen is dat de regels, of in ieder geval de verwachtingen van mannen en vrouwen toch wel anders zijn. Kijk, ICT is nu een voorbeeld en daar kunnen wij ons goed in vinden omdat we nerd zijn. Maar eigenlijk geldt het natuurlijk voor veel meer beroepen. In voetbal heb je het ook niet standaard over vrouwen. Ja, wij Nederlanders dan tegenwoordig wel. Ze doen het beter hier. Maar zie jij dat veel breder en is er voor jou daar ook een rol weggelegd? Of zeg je nou nee, ik ben juist die ICT-activist. Ik ga meer dames aan een dergelijke baan helpen.
Ik ben op dat vlak een hele brede activist. Bij mij gaat dat over alle aspecten van het dagelijkse leven gewoonweg. Maar het hele punt is dat gewoonweg samenkomt in IT vandaag en dat daardoor dominant is. Omdat vandaag alle systemen met de hele corona-discussie en hoe dat we hier nu uit gaan geraken en zo, gaat dat allemaal nog veel meer aan bod komen. Dat de data waaruit je vertrekt, ja, wie bepaalt wat dat de data is of de dataset is, wat zit er in die data, is dat data waarin dat ook ja, data van vrouwen is in opgenomen. Bijvoorbeeld in België weten we dat bijvoorbeeld het plasma dat ze gebruiken om bijvoorbeeld te kijken of dat je immuun bent tegen COVID-19, dat ze dat van mannen vragen, want ze willen dat niet van vrouwen hebben, omdat ze dan, als je in verwachting zou zijn, of je hebt, je zit in een bepaalde fase van je cyclus, dan heb je veel meer immunoreceptoren in je bloed en of zoiets. En dus het hele punt is dat ze daarom dus wilden vermijden dat ze daar dus dat ze vrouwen daarin testen. Maar ja, dus dan zit je weer in hetzelfde issue, namelijk dat je maar één stuk van de bevolking ziet en een ander stuk niet. En dat zet zich door in alles. Dat gaat over de wagen waarin dat je in zit, die dat gemaakt is voor de gemiddelde man van ongeveer 80, 90 kilo van ongeveer 1,80 meter. Dat gaat over het gewicht van een bijvoorbeeld een boormachine is zo net altijd iets te zwaar voor een vrouw. Dan denk ik van, dat kan nu toch niet, dat ze dat ietsje lichter kunnen maken en die power anders kunnen verdelen. Dat gaat over zoveel zaken. Ook bijvoorbeeld de data rond bijvoorbeeld hoe dat je een hartinfarct herkent. Dus het hele punt is dat als je een hartinfarct krijgt als vrouw, dan sterf je daar eerder aan dan man. En dat komt omdat dus de symptomen die je hebt niet zijn zoals die in een eerste hulp bij ongevallen boek worden beschreven, omdat vrouwen dus geen lamme linkerarm krijgen, maar zich misselijk voelen. En dus dat zijn zo van die zaken, dat komt overal maar de hele tijd naar voren. En dan spreken we het over, als je dat dan doortrekt naar bijvoorbeeld politiek, ja, dan zie je dat vandaag in Polen, in Amerika, in Hongarije, dat al die politieke leiders deze situatie weer aan het misbruiken zijn om bijvoorbeeld het recht op abortus te schrappen. En dan denk ik van, wie is dat aan het schrappen? Dat zijn mannen. En dan denk ik van, waarom zijn mannen zich aan het bemoeien met mijn leven, met mijn lichaam, met mijn buik, met dat stuk? En dat vind ik, ja, op dat vlak ben ik dan inderdaad een activist op het hele vlak, omdat ik vind dat dat onwaanzinnig is dat het andere geslacht zoveel zeggingsmacht heeft over mij, over mijn lichaam, over hoe ik mijn leven inricht, over hoe dat er gezegd wordt dat je zou moeten leven en hoe dat je zou moeten voor je kinderen zorgen en dat je maar gelukkig moet zijn als je kinderen hebt en zo van die zaken allemaal.
En dat mensen zo, met kinderen zijn niet gelukkig hoor. Die hebben het heel zwaar, echt.
Maar misschien ook nog in een wat grotere plaatje te schetsen. Ik bedoel, de afgelopen 50 jaar of iets dergelijks zijn we heel druk bezig geweest met enige vorm van emancipatie door te voeren. We komen van een vrij religieuze, gezelde maatschappij in Nederland. En in België zal het ook niet heel veel anders zijn. En we zien nu dat langzaam maar zeker beginnen vrouwen veel meer ook na de kinderen weer opnieuw te werken. Soms ook zelfs fulltime. Langzaam beginnen die faciliteiten beginnen weer terug te komen. We zijn er nog lang niet, laat dat even heel duidelijk zijn. En zeker in Nederland lopen wij gigantisch achter. Maar wat gebeurt er nu? De robotisering komt eraan, de industrialisering, de automatisering, dat trekt zich nu enorm door. En wat zie je? Je ziet dus dat heel veel vrouwen toch vaak in dienstverlenende sectoren terechtkomen. En op het moment dat ze dus de boot van ICT missen, missen ze dus ook die boot. Dus eigenlijk na al die jaren om die vrouwen weer terug op de arbeidsmarkt te krijgen, waardoor ze financieel te afhankelijk zijn van de man. Hè? Want dat is ook een ding wat heel erg naar boven komt. Dat wil je juist weer daarvan af, dat vrouwen onafhankelijk financieel zijn, dat ze hun eigen beslissingen kunnen maken. En op het moment dat dus zeg maar die tweede evolutie die nu plaatsvindt, als vrouwen daar niet in meegaan, namelijk banen die gaan verdwijnen en daar komen banen voor terug in de robotisering, dus ICT, dan missen de vrouwen die boot ook. En daarom denk ik dat vrouwen juist in ICT op dit moment ontzettend belangrijk is.
Ja, amen. Dit is het tweede moment in deze podcast dat ik eigenlijk de credits al had willen laten rollen. Weet je dat? Mooie rants, jongens. Dank jullie wel. Waar ik even op door wilde pakken, want ik weet dat Jurian afgelopen tijd ook Final Fantasy VII nog een keer gereviewd heeft. En hij kwam eigenlijk bij mij ook al op de chat op een gegeven moment zeggen van, weet je, ik zit deze game te spelen, ik moet er een review over schrijven en ik zie nu dingen voorbij komen. Die zouden nu eigenlijk helemaal niet meer kunnen. Jur, dit is mijn uitnodiging aan jou. Kun je de bal vanaf hier oppakken? Want wat heb je daar gezien?
Nee, gezien de reacties op tweakers heb ik daar geen zin meer in eigenlijk.
Oké, mooi. Dan zijn we aangekomen bij de vraag van de luisteraar.
Nee, ik heb inderdaad jou van tevoren gesproken en ook wel wat mijn eigen vriendin en ook wat collega's bij Tweakers. Dit punt voorgelegd en eigenlijk had iedereen wel zoiets van... want ik twijfelde in eerste instantie ook of ik er wel over moest beginnen, want het is niet een halszaak in de game. Het breekt de game niet of zo. Het is niet dat ik denk van, oh, dit is zo schandalig, dit kan echt niet of whatever. Maar ja, het viel me wel op. En terwijl ik aan het spelen was, is Sophia een aantal keer binnengekomen. Die vroeg ook van, waarom zijn die meisjes de hele tijd zo overdreven aan het giechelen? En kijk, zo is het een beetje een dingetje geworden. Met inderdaad een scène die daar een beetje als piek uitspringt. Waarin Aerith, een van de characters, mooi opgemaakt door Walmart loopt. En dan wordt nagefloten en nageroepen en dingen. Catcalling, daar hebben we toevallig laatst met Damn Honey nog over gehad. En ik had echt zoiets van, ja, dit is een game die nu in het Westen, gewoon hier in Europa en ook in Amerika verschijnt. En ja, ik snap dat je voor het effect een bepaalde scène... Er zijn meer games die kiezen voor chockerende scènes, want dan heeft het een functie. En misschien op die manier zou je die catcalling scène zou je nog zo weg kunnen zetten als ze loopt door een hele seedy neighborhood en je wil daar weg. En oké, die volg ik nog wel. Maar de hele ondertoon van dat alle belangrijke personages in het spel sowieso knap zijn, dat ze allemaal flirten met het mannelijke hoofdpersonage, dat maakt die vrouw op een bepaalde manier heel afhankelijk van dat mannelijke hoofdpersonage. Ook al zijn zeker Tifa en Aerith in hun own right echt hele sterke personages met een leuk achtergrondverhaal. Zijn op hun eigen manier betrokken bij de gebeurtenissen in dat verhaal, kunnen vechten als de beste. Maar door dat continue aandacht zoeken bij Cloud, het lijkt soms een beetje validatie zoeken bij Cloud, had ik precies van, ja, dit voelt voor mij gewoon uit de tijd. En daarom wilde ik daar dus ook wel melding voor maken in de recensie. Nou zag ik wel aankomen dat niet iedereen daar even positief op ging reageren. Internet kan internet wat dat betreft. Maar tegelijk moet ik zeggen dat ik ook wel veel leuke reacties heb gekregen van mensen die zeiden van, goh ja, ik vind het wel fijn dat je hier even de aandacht op vestigt. Ik las reacties van mensen die zelf bijvoorbeeld dochters hebben. Nou moet ik daar wel bij zeggen van, als je nu zegt, moet ik op basis van deze scènes mijn dochter van, weet ik veel, 16 jaar dit niet laten spelen, dan zeg ik, nou, dat vind ik overdreven. Maar jezelf bewust zijn dat het een game is die normaal is in een Japanse markt, en dan bedoel ik niet de catcalling scene heel duidelijk, dan bedoel ik zeg maar de manier waarop die meisjes worden weergegeven, en waarop dat gegiegel en dat soort dingen allemaal in bepaalde overdreven weergaves. Dat heel Japans is. En daar jezelf van bewust zijn en dat spotten lijkt me heel belangrijk. Overreacten en dan de game helemaal niet meer spelen zou ik niet doen.
Maar we komen wel van de geschiedenis af, hè, waar dat gewoon een probleem is met gaming en vrouwen. Dus dan ligt het natuurlijk wel pijnlijk. Ik denk dat goed is dat je dat meldt. Dat is helemaal prima.
Nou, vooral ook nog één ding, en dan mag Davy. Vooral ook omdat we hier in het Westen hele goede stappen hebben gezet met games zoals Uncharted, waarin juist hele sterke vrouwen zitten. Denk aan Horizon Zero Dawn. The Last of Us 2, die later dit jaar gaat uitkomen, belooft meerdere zeer volwassen thema's op een hele goede manier te gaan aanvliegen, zeg maar. Dus juist omdat we steeds meer gewend raken aan games die het heel goed doen, valt deze een beetje uit de toon. En wat wil jij zeggen, Davy?
Wel, ik had eigenlijk daar twee dingetjes nog op. Het eerste is dat frappant is dat in bijvoorbeeld Japan aan de andere kant vrouwen niet meer willen trouwen, ja, en geen mannen meer willen. Omdat dus in de Japanse cultuur, als je als vrouw trouwt, dan word je eigenlijk bijna verplicht van je job op te zeggen en te gaan zorgen voor eigenlijk je schoonfamilie. En dus in die zin is de hele manga culture die dat eigenlijk ook vrouwen op een bepaalde manier eigenlijk wegzet, verantwoordelijk voor dus een hele andere golf in Japan, namelijk dat vrouwen zoiets hebben van ik ben heel hard gesteld op mijn onafhankelijkheid en op mijn eigen centen en dergelijke meer, en dat zij op die manier zich daartegen afzetten. En dat weet je natuurlijk niet met je westerse blik als je zo'n game speelt, dat dus daar wel een andere cultuur ook heerst. Het andere stuk is dat ik soms niet goed weet of dat, als je zegt van, ja, moet ik mijn dochter van 16 jaar dan laten spelen? Ja, als die goed opgevoed is geweest in de zin van met zo'n kritische blik. Het jammer is gewoon dat vandaag door de algoritmes van de YouTube, een TikTok, een Instagram en dergelijke meer, meisjes al heel jong een bepaald idee van hoe dat ze moeten zijn, worden visueel opgedrongen. En hoe dat je het ook draait of keert, ben van opleiding ook een licentiaat communicatiewetenschappen, een visueel beeld waar dat een bepaald image constant wordt herhaald, is super, super moeilijk om uit je brein uit te krijgen. Dus de predispositie vandaag van hoe dat jonge meisjes en tieners constant gebombardeerd worden met een bepaald idee van hoe je moet je gedragen, hoe je moet uitzien, hoe je moet spreken en dergelijke meer, staat in zo'n fel contrast met de realiteit dat de onhaalbare idealen waar we destijds het over hadden in een MTV en in magazines, vandaag ligt de lat nog 10 keer hoger, want nu krijg je het gewoon permanent op je netvlies. En niet alleen permanent op je netvlies, ze laten ook nog eens zien, zo gezegd, in real time, hoe dat je dat moet bereiken. En dat gaat over niks anders dan over hoe je eruit moet zien, wat je moet eten, hoe je je moet schminken en je haar moet doen en zingen en dansen. En het is heel moeilijk om, bijvoorbeeld zoals ik, zelfs in mijn Instagram-feed, en ik kijk heel veel nog naar tech-zaken en NASA en UN Women en zo, van ook zelfs in mijn feed dat gestoken te krijgen. Want van zodra dat ik durf geklikt hebben op een of ander dom filmpje, dan gegarandeerd, dan loopt die feed onmiddellijk daarvan vol. En ik ben dan nog... ik heb dan al een kritische geest en ik vind het ook soms zelfs al moeilijk van echt tegen mezelf ook te moeten zeggen van this is not reality. En dan denk ik van voor zo'n jonge kindjes en meisjes nog veel moeilijker.
Ja, tegelijkertijd een van de reacties die ik ook las was ook van een vader en die zei zelf al van nou, die was een beetje neutraal erin en die zei van ja, mijn kinderen mogen dit gewoon spelen, die zijn goed opgevoed en wijs genoeg om zelf te kunnen bepalen wat goed en wat fout is in de wereld. En ja, daar gaat de Final Fantasy 7 niks aan veranderen. Dat lijkt mij een vrij gezonde houding, denk ik, als ouder, om je kinderen vooral dat vertrouwen wel te geven en af en toe een beetje een oogje in het zaal houden of je aanname klopt.
Een vraagje nog aan Jur. Denk jij dat... Sorry, Randall, ik zie je naar de microfoon gaan. Denk je dat dit spel... Want het spel is natuurlijk een remake van een spel uit de jaren 90. Denk je dat het spel ook zou hebben gewerkt als ze deze elementen eruit hadden gehaald? Of is het een heel specifieke sfeer?
Nou, kijk, die scène... en dan als je het eventjes toespitst op de Walmart scène... Die scène zit natuurlijk letterlijk in het origineel. Mm-hmm. Speelt daar in het verhaal best wel een belangrijke rol. Als die er niet zou zijn, zou het fans absoluut opvallen. En dan zou je weer een andere shitstorm. Want dan is de game overmatig politiek correct. En hè, dan hebben ze een knieval gedaan. Mm-hmm. En ga zo maar door.
Maar het flirten, is dat typisch Japans? Ontwikkelaar?
Nou, typisch Japans, ik zou willen zeggen typisch Japans in een bepaalde stroming van entertainment. Kijk, ik bedoel, het is niet dat je in Japan op straat loopt als man, dat je continu van alle kanten geflirt wordt door vrouwen. Zeker niet. Het zou een hele leuke wereld zijn, maar helaas. Maar in entertainment natuurlijk, zelfs kinderen worden daar op een bepaalde manier afgebeeld. Die wij hier in Nederland niet gewend zijn of niet normaal. En dan heb ik het echt bijvoorbeeld over reclameuitingen die je tegenkomt als je naar een gameshop gaat in de wijk Akihabara bijvoorbeeld in Tokio. Ja, daar heb je dat. Het is een bepaalde vorm van entertainment die wij hier en een bepaalde overmatige schattigheid die volgens mij in kawaii wordt genoemd. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is iets heel typisch Japans. Zou het... Het past bij Final Fantasy, de game zou vast ook wel werken zonder dat laagje, maar heb je wel een heel andere game. En dan kun je natuurlijk discussiëren of dat dan beter of minder is, wat ik zeg. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met hoe games hier in West-Europa en in Amerika zijn geëvolueerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe Lara Croft vroeger was en een bimbo met zo'n groot mogelijke titel, om het zo over te zeggen. En op een gegeven moment werd het een persoon met inderdaad een soort van character background. En het werd ook weergegeven als een veel normaler meisje die niet meer een superheld was, die overal heen rende, maar ook gewoon gewond kon raken en kwetsbaar was. En dat zijn goede dingen. En als je zeg maar dat hele laagje, wat ik verwerpelijk vind, uit Final Fantasy haalt, dan denk ik dat je een moderner product hebt. Ik weet niet zeker of je een betere Final Fantasy game hebt.
Dat, maar dat, ja, nog steeds wel Jetsers trouwens, die Lara, hoor. Laten we ook niet
onder stoel of bank steken. Hé, hey, maar ik zit net te denken, hè, want je, er komt net langs, hè, er was een reactie op Tweakers op jouw artikel en dit zei eigenlijk een beetje mijn mantra. Ik wil mijn kinderen zo competent mogelijk opvoeden, zodat ze competente schepsels zijn in de maatschappij zoals die wel is. Tegelijkertijd, misschien maak ik het moeilijker dan het is hoor. Maar tegelijkertijd door te zeggen, oké, laat ze dan juist maar Final Fantasy spelen en ze juist maar met de neus op de feiten drukken. Ja, blijf je de meme wel in stand houden, zeg maar. Je wil ook op een gegeven moment niet in een wereld leven waarin je zegt, nee, maar luister, jij bent een meisje en dus ga jij gecatcalled worden. Dus het is maar beter dat je dat jong leert en het is maar beter dat je daar tegen leert verzetten. Ja,
nee, maar dat is heel belangrijk dat je dat zegt, hè? Want dat is ook precies mijn probleem met die scène. Kijk, het gaat niet per definitie om die, nou ja, 2 minuten of whatever die het duurt in de game. Het gaat erom dat het weer een beeld is dat zich imprint in het dingen die jij gezien hebt. En het normaliseert iets dat niet genormaliseerd moet worden. Het waren zelfs reacties die zeiden van, joh, Walmart is een soort van red light district in de game. Als jij in die kleding over de wallen gaat lopen of een andere red light district ergens, dan word je ook nageroepen. En die reactie, maar als je
dat is normaal.
Precies, maar als je dat zo zegt, dan zeg je eigenlijk, dat kun je verwachten en daar heb je maar mee te dealen. Terwijl het is niet normaal, alleen ja, het gebeurt. Dus het is door de jaren heen en zoals het nu is, zou je kunnen noemen, hè, dat is de de facto te verwachte reactie als je op die manier in een red light district gaat lopen. Maar het zou niet normaal moeten zijn. En doordat een game het wel op die manier neerzet, versterk je dat beeld en daar gaat het mis.
Ja, dat is wat we in vaktermen noemen een damn honey no.
Damn honey no.
Je moet nog een M-not variant ervan verzinnen.
Yeet. Gewoon yeeten die hap.
Def nul.
Op die manier dacht ik ook een einde te yeeten aan dit onderwerp. Want ik weet dat Ruurt ook nog zit te popelen op een beurt om het te hebben. Over ja, ik durf het bijna niet met zoveel woorden hardop te zeggen, maar de positieve kanten van het coronavirus. We krijgen nu met de hele maatschappij even een reset. We zitten allemaal thuis. En we zien wat er dan gebeurt. En Ruurt, jij kwam eigenlijk bij ons en je zegt, joh, ondanks het feit dat er mensen sterven en ondanks het feit dat dit allemaal ongelooflijk heftig is,
is het eigenlijk hartstikke
ook wel
leuk.
Wat dingen.
Nee, best wel grappig.
Ja, zie ik toch ook wel dingen die top zijn.
Lach je man.
En met die kanttekening dat het ook wel heftig negatieve kant heeft natuurlijk, wilde Ruurt toch ook even de positieve kanten belichten. Dus Ruurt, wat heb je voor ons in petto? Wat zie je voor moois ontstaan na de coronacrisis?
Ja. In de coronacrisis.
In de coronacrisis. Op zich, en alvast voorbedurend op mijn tip, Simone Gertz, of Gertz heet ze geloof ik, die gaf sowieso aan dat de C-word inmiddels ingeburgerd is en dat het iets heel anders betekent dan wat het voorheen betekende, namelijk kok en kunt. Oh. En nou is het in één keer hebben ze het over het C-woord als in corona. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, voordat ik hiermee begin, want wat ik mezelf heel erg van bewust ben, en ik was ook terug aan het luisteren naar een podcast over media met Bas Heijnen, dat hij heel duidelijk aangeeft dat best wel veel mensen hun eigen hoop en vrees over de toekomst en ook hun eigen ideologie heel erg doortrekken in tijden van moeilijkheden. En eigenlijk gaan voorspellen dat na zo'n tijd als dit, en dat is hetzelfde met de oliecrisis in de jaren 70 en met terugwerkende kracht natuurlijk ook de oorlog, dat na zo'n moeilijke periode zal alles anders worden. Dus waarschijnlijk zal niets van wat ik hier voorspel of waar ik blij mee ben, zal zich doortrekken na corona. Maar ik zie toch een aantal positieve dingen. En nogmaals, al deze dingen kun je ook weer negatief uitleggen. Dus laten we dat er even buiten laten. Wat ik in ieder geval zie is dat doordat corona er is, dat ik veel meer mensen buiten zie lopen. Ik zie veel meer mensen met een hond lopen. Dezelfde honden die normaal de hele dag thuis tegen de muur staan te janken. Of staan te piezen, dat weet ik niet.
Honden die thuis tegen de muur staan te janken. Daar zitten er 3 van in deze aflevering volgens mij.
Dat zou heel goed kunnen. Maar wat ik wel zie is dat ik zie, doordat mensen minder in de file staan, zie ik veel meer mensen hier in de straat bijvoorbeeld gaan rennen. Dus ja, voor de algehele gezondheid van de mens zie ik wel een verbetering. Een tijdelijke, waarvan ik hoop dat die doorzet, maar dat zal waarschijnlijk wat moeilijker zijn. We hebben natuurlijk op dit moment veel minder fijnstofuitstoot. En zeker voor de mensen die langs de snelwegen wonen, is dit natuurlijk een hele goede tijd. En is het uiteindelijk veel beter voor de volksgezondheid. Dat is even mijn kopje gezondheid. Als ik dan even kijk naar digitaal werken, ik erger mij eigenlijk al jarenlang aan het feit dat er gewoon best wel veel mensen het in hun hersens gepropt krijgen dat je elke dag van 5 dagen in de week van 9 tot 5 ergens op een kantoor dient te zijn. En in mijn eigen werk, hè, op het moment dat ik naar ziekenhuizen moet, dat ik heel vaak tegen situaties aanloop dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, nou, we willen graag een meeting willen met jullie op dinsdagochtend om 9 uur. En dan denk ik, denk eens eventjes na, dan duw je dus iedereen diezelfde file in. Nou, wat hebben we in Nederland? We gooien er steeds meer asfalt tegenaan. We hebben een soort halve landingsbaan hebben richting Amsterdam lopen. En waarvoor? Omdat wij vinden dat we met z'n allen tegelijkertijd die baan opkomen. Wat ik nu zie, en dat is met name ook een stukje gemakzucht. Ik weet dat het een beetje raar is om het zo te zeggen. Omdat mensen eigenlijk helemaal niet gewend zijn aan digitaal werken. En wat ik nu zie, is dat eigenlijk in sneltreinvaart en ook binnen het bedrijf waar ik werk, maar ook met vrienden om me heen, zie ik in één keer een soort van versnelde digitale opvoeding. Ik zie hetzelfde ook gebeuren met betrekking tot het onderwijs. Het onderwijs heeft jarenlang digitalisering tegengehouden. Ook een beetje uit gemakzucht als je mij vraagt. Terwijl sommige dingen echt wel beter digitaal kunnen. Zeker als je bijvoorbeeld aangepast onderwijs wil aanbieden. En daar zie je nu in één keer zie je dat ja, al die scholen weten nu in één keer hoe ze Teams moeten gebruiken. Hoe ze lesmateriaal kunnen aanbieden. Hoe ze kleine groepjes kunnen maken met kinderen die dan in een omgeving met elkaar digitaal kunnen werken. En ook naar de toekomst toe. Op afstand met elkaar werken en proberen zo min mogelijk op die wegen te komen, is denk ik iets wat we echt wel moeten proberen mee te nemen. Ja, ik merk in het verlengde daarvan dat ik, en dat zullen voor sommige mensen vinden dat niet fijn, meer thuis ben. Ook gewoon daardoor veel meer tijd kan doorbrengen met mijn gezin. Ook weer terugtrekkende op dat rennen. Normaal zou je dan in de file staan en nu heb je in één keer veel meer tijd voor leuke dingen te doen. Dus ik zie ook wel voordelen, zie ik daarin. Binnen mijn eigen werk, maar ook binnen de, binnen de gezondheidszorg in het algemeen, is ook op afstand werken is vaak een beetje taboe. Op afstand bijvoorbeeld een klant helpen als ze vastlopen met een medische applicatie, dan willen ze toch heel graag, kom maar even langs en dan kom het mij maar even uitleggen. Terwijl nu worden ze een soort van opgeleid om, nou hey, er zit hier een knop, ik kan met één drukknop kan ik dat uitzetten of aanzetten. Mijn mensen weten nu dat ze ook wel eens een keer een webcam aan mogen zetten en dat ze vervolgens die klant dan eigenlijk just in time eigenlijk iets over een applicatie kunnen uitleggen. Dus in dat verlengde zie ik daar ook wel een verbetering in. En ik hoop dat dat doortrekt ook naar de toekomst toe.
Sorry Ruurt dat ik je even onderbreek. Maar ja, je zet hem een beetje aan het denken. Want ik zat nu recent een beetje in die damn honey bubble. En we gaan er binnenkort ook een leuke samenwerking mee doen. Dus ik ben een beetje daarop georiënteerd. En ik heb aflevering 40 van hun podcast geluisterd. Die gaat over chronisch ziek zijn ten tijde van corona. En daarin zit Annika Mel. En wat die heel mooi vertelde is, zij heeft dan... lang verhaal kort, maar ze had eigenlijk hulp van een psycholoog nodig, of in ieder geval iemand, en die moest ze face-to-face kunnen zien.
Ja.
En op het moment dat het haar niet meer lukte om daar langs te komen, zeiden ze, dan heb je eigenlijk andere zorg nodig, dus dan kunnen we je niet meer helpen. En alle andere mensen die naar diezelfde psycholoog gingen, die konden een maand later, toen corona uit was gebroken, opeens via een iPad wel gewoon inbellen en met die psycholoog praten. En zij staat er dan, en denkt ze, ja, fuck it jongen, dat had ik 1-2 maanden geleden nodig, toen kon het niet. Ja. En nu is corona er, dan kan het weer wel. En dat is dus dat validisme, zoals ze dat noemen. Dus valide mensen hebben de voordelen en invalide mensen, om het even zo te noemen, dan niet. Ja, dat heeft bij mij wel iets losgemaakt, hoor. Dat ik dacht, ja, fuck, je zult in die situatie zitten. Ja, nee, wacht even. Nu hebben mensen die normaal kunnen komen het nodig. Dus ja, dan kunnen we het wel faciliteren. Dat is eigenlijk wat jij nu ook met zoveel woorden zegt.
Ja, eigenlijk ook. Maar
is dat slecht dan? Had je liever gehad dat het nu niet gefaciliteerd werd?
Nee, ik denk dat corona een breekijzer is voor deze groep mensen.
Versneld.
Om te laten zien dat het nu allemaal opeens wel kan.
Ja, nee, precies, want jouw verhaal draagt een bepaalde negatieve teneur. Maar je uit een bepaalde frustratie, dat validisme, daar zit een frustratie aan als voedingsbodem onder. Maar wat er nu gebeurt, wat je terecht zegt, gaat juist ook die groep uiteindelijk helpen.
Luister, iedereen die in het verleden onterechte problemen heeft gehad, en dat gaat zelfs tot en met slavernij, is op een gegeven moment doorbroken en opgelost en zijn we met z'n allen wakker geworden. En dat is goed dat dat nu gebeurt. Alleen, je zult die guy zijn die van een school is getrapt omdat hij er niet meer naartoe kon. En nu opeens iedereen op afstand ziet opgeleid worden en de klasse klassikaal via iPad zien gebeuren. Je wil niet die guy zijn, hoor.
Nou ja, maar ik kijk toch even door naar de gezondheidszorg. Hè. Ik vind dat de gezondheidszorg vrij traditioneel is, zeg maar, conservatief. Als ik een kuchje heb, en dat heb ik letterlijk en figuurlijk meegemaakt, dan moet ik altijd maar naar de dokter. De dokter moet mij dan onderzoeken, maar soms is het ook gewoon een kwestie van een gesprek wanneer ik een aantal dingen door wil geven. En dan zegt de arts toch heel snel, nee, kom maar even langs, want ik wil je graag even zien. Hetzelfde aan de hand met mijn vader. Ja, dat gebeurt
gewoon.
Dat is
zo niet mijn ervaring. Mijn ervaring als ik de dokter bel is meer, kijk even of je het over 2 weken nog steeds hebt. Als het niet zo is, mooi. Als het wel zo is, kom dan maar even langs.
Maar dan moet je wel langskomen. Terwijl soms,
tegen die tijd.
Even heel simpel, ik heb hier iets aan mijn oog. Nou, dat kan ik door een camera kan ik dat ook laten zien. Ik noem maar even, het is een beetje een raar voorbeeld misschien, maar ik heb bijvoorbeeld ook mijn vader, die is zwaar aan het dementeren. En gewoon een consult met een neuroloog. Kan ook gewoon telefonisch, kan ook via video. En dan zie je gewoon dat de medische wereld eigenlijk nog heel erg vasthoudt van, nee, kom maar even naar het ziekenhuis toe. Ga dan maar eventjes in die wachtkamer zitten. En dan vervolgens een paar uur later weer even wachten om vervolgens naar de afdeling radiologie of iets een andere divisie doorgestuurd te worden. En dat zie je gewoon, dat breekt nu gewoon open. En dat vind ik juist heel mooi.
Maar dat is altijd mijn noodbreekwet, hè? En het ding is, wat je hier natuurlijk ziet, is dat jullie ook natuurlijk ook allemaal mooi in een eigen bubbel zitten. Ja, je bent opgevoed, je hebt je opgevoed met tech of tech je eigen gemaakt. Je zit met allemaal mensen rond tech die allemaal dingen kunnen maken met tech. En dus dan is het heel gemakkelijk vanuit technology first thinking te starten. Maar dit zijn heel vaak allemaal mensen die dat in heel hun academische carrière en dan daarna eigenlijk met de mogelijkheden van technologie gewoon niet in contact zijn gekomen en die een manier hebben geleerd van hoe dat je moet doen. En ook, wat dat daar ook heel vaak achter zit, is responsibility. Ja? Je moet maar die arts zijn die dat dan degene op afstand heeft inderdaad een consult gegeven.
Ja, en tuurlijk is
dat zo. En loopt verkeerd. Of je bent maar die leraar die dat inderdaad iemand van op afstand probeert les te geven en dat lukt niet. Of je ziet, als je iemand ziet, heb je nog altijd net dat iets meer van die voeling. En daar gaat het over. Dat is gewoon des mensens. Ja. En het is waar dat deze situatie verplicht ons nu allemaal inderdaad van extreem te gaan thuiswerken. En wij bij Flowpilots, we hebben per definitie al een heel harde thuiswerkpolicy. Maar wat dat je dus nu bijvoorbeeld keihard mist na 6 weken ondertussen dat we elkaar niet gezien hebben, is serendipity. Ja, dat kun je niet opvangen met videocalls of met de zoveelste...
Wat is serendipity?
Het toeval van met elkaar te praten, dat je elkaar tegenkomt in de koffiemoment en dat je even 2 secondjes met elkaar eigenlijk spart en dat je hoofd opengebroken wordt. Ik vind dat heel deze corona... En sorry, Ruurt, we hebben het daar net al eens over gehad.
Ik wil het graag positief houden.
Ja, ik weet dat je het graag wil positief houden, maar je mist dat gewoon, dat momentum om je hoofd eens even te laten vloeien. En dat gaat niet als je de hele dag in geplande calls zit. Je loopt op een gegeven moment ook gewoon weg van boven vast. En heel tof dat iedereen keihard met zijn honden kan gaan wandelen. Maar dit is een situatie waar dat...
Maar daar gaat het ook niet om. Dat is ook niet wat ik preek hier ook niet voor om... Of ik pleit er niet voor om allemaal te gaan thuiswerken. Waar ik het meer over heb, en dat zie je nu ook, dat heel veel mensen vaak thuiswerken ook nooit hebben willen proberen. Gewoon onder
dat
motto van...
Ze ook bazen hebben baas die dat niet toelaten.
Maar ook
en dat niet voor die vertrouwen.
Niet.
Ja, en niet denken dat ze productief genoeg zijn. En zo
technologie
van
is er niet. Ik weet niet hoe ik me dan moet concentreren. Ik heb geen bureau. En wat je nu ziet is dat eigenlijk door deze situatie eigenlijk iedereen noodgedwongen een soort van thuiswerkplekje heeft moeten maken. Dat is natuurlijk deels lukt dat maar. En laten we zeggen dat 40% van de mensen dat het ook daadwerkelijk lukt. En je ziet nu al in bepaalde evaluaties zie je wel terugkomen dat mensen zeggen van nou, dat thuiswerken. Ik zie dat wel degelijk in combinatie met naar het kantoor gaan. En dan bedoel ik dus meer van, laten we nou proberen om na deze periode niet meer 5 dagen in de week van 9 tot 5 daar op dat kantoor te zijn, maar laten we ze gewoon de maandag of de dinsdag en de donderdag eens een keer skippen en dan gewoon thuis gaan zitten, bijvoorbeeld.
Maar om nu terug te komen op uw punt van inderdaad van die dokter en die inderdaad wat Rand al zei, van je moet maar die jongen zijn die dat niet van op afstand onderwijs heeft kunnen krijgen en zoiets. Als we dat willen op lange termijn, dan komen we terug tot dat stuk, en daar gaan jullie het waarschijnlijk ook al wel over gehad hebben, rond die digital transformation, of hoe dat het van het kind achtereen weer een naam gaat krijgen, of digital disruption. Want het ding is, wat heb je daarvoor nodig? Zijn hele makkelijke, bruikbare tools die daar over nagedacht is, en dat neemt tijd in beslag. En wat ik nu zo ook het gevoelde stuk heb, dat in deze tijdelijke crisis iedereen allemaal shortcuts heeft genomen om dit allemaal maar waar te maken. En wat dat je gaat krijgen is dat die tools niet zichzelf gaan sustainable eigenlijk uitgebouwd worden. Zowel voor die dokters als voor dat onderwijs, als voor al die andere dingen. Dat heel veel mensen heel snel terug gaan plugplooien op hetgeen dat ze kennen, omdat dat gewoon veel makkelijker is. Er is vandaag waanzinnig veel frictie in de tools die gebruikt worden. Ja, en iedereen forceert zich daar nu even op om dat te gebruiken, omdat het niet anders kan. Maar als we niet gaan opletten, dan gaat de frictie die dat er ontstaan is door al die verschillende tools waar we ons nu allemaal in hebben geforceerd, gaat dat zo zwaar zijn dat je terug gaat vallen op de andere systemen. En dat gaat volgens mij de crux zijn, zal ik zo zeggen.
Ja, maar jullie fixeren je nu de hele tijd op best wel serieuze dingen, onderwijs, gezondheidszorg. Ik denk dat die ook nog wel een lange weg te gaan hebben wat jullie terecht zeggen, die dokter die van afstand misschien wel een misdiagnose heeft, of die leraar die...
Kan er niet overal, hè?
Een klas niet mee kan geven wat hij in het echt wel had mee kunnen geven. Dat zijn voor mij een beetje nog redelijk doelen die ver weg zijn. Maar je hebt ook heel veel beroepsgroepen die... Ruurt, je begon dit relaas met eigenlijk een soort frustratie van mensen die uit gewoonte van 9 tot 5, et cetera, 5 dagen per week. Ik merk bijvoorbeeld bij de redactie van Tweakers heel erg wat we eigenlijk stiekem allemaal al lang wisten. Wij kunnen ons werk prima vanuit huis doen, allemaal zonder elkaar ooit maar te zien. En inderdaad, ik ben het wel met je eens, hè? Dat heeft zeker meer waarde om af en toe wel te kunnen sparren.
Dat is heel belangrijk.
De gesprekken bij het koffieapparaat waar goede ideeën geboren worden, dat mis je nu. Maar ik ben ervan overtuigd dat het begrip thuiswerken bij ons een heel andere plaats gaat innemen op het moment dat de samenleving weer naar de normale versie gaat en mensen veel minder hangen aan het kantoor als thuisbasis. En nou ja, dat is bij ons dan zo. Ik kan me heel goed voorstellen dat er veel meer beroepsgroepen zijn waar hetzelfde speelt en waar je die positieve naweeën van de coronacrisis zeker zal blijven voelen.
Laten we het er gewoon op houden dat deze periode in ieder geval ons heeft laten zien dat het ook anders kan, maar dat betekent niet gelijk dat je zo moet doorgaan. Alleen het geeft je wel een mogelijkheid van, een x-aantal dagen op kantoor zijn om inderdaad dat informele contact te hebben, dat koffiemoment. Zeker meetings met elkaar te hebben, brainstormen zo. Op deze manier merk ik ook dat het best wel lastig is. Tuurlijk, dat zijn de momenten waarbij je naar het kantoor komt. Maar we hoeven niet allemaal per se om 7, 8 uur allemaal op die baan te gaan. En omdat we allemaal vinden dat we om 9 uur ergens op een plek moeten zijn. En dat, daar pretendeer ik eigenlijk mee.
Ja, maar wat je daar een stukje miskent, en dat is in België zo. Ik ga het voor België houden.
Ja, de Belgische wegen zitten goed vol.
Ja, ja, en hoe komt dat? Ze hebben het al gezegd. Dat slechte komt wegen. Omdat om de school start om 8:30.
Ja.
En alle ouders brengen hun kinderen naar school tegen 8:30. 8 uur, 8:30. Ja? Opvang is ongeveer open in België 7:30, 8 uur. Dus rond dat punt heb je gewoon een enorme flux van mensen. En dan nog een keer opnieuw, s'avonds. En wat er gebeurd is, en hoe dat je draait of keert, de vraag is van, gaat thuiswerken, dat gaat een stukje dat oplossen, maar niet die piekmomenten. Want ze hebben gezien bijvoorbeeld dat bij ons in Brussel de file veroorzaakt wordt door het feit dat mensen niet kunnen kiezen naar welke school dat hun kinderen gaan. Dus dat wordt zo gedistribueerd. Dus mensen nemen nu een auto om hun kinderen naar school te doen. Dus het centrum van Brussel zit gewoon muurvast 's ochtends. Niet door allemaal mensen die dan naar Brussel komen werken, maar door mensen die in Brussel werken en wonen en hun kinderen naar school moeten doen. Ja. En je gaat dat momentum nooit niet oplossen, tenzij dat die scholen ook bij wijze van spreken een beetje fluide zijn. Ja. En het tweede stuk is, wat gebeurt er? Je vertrekt 's ochtends met je auto, je kinderen naar school gaan doen, ja, en dan rij je door naar je werk. Ja, anders rij je gewoon terug naar huis en dan nog eens naar je werk als je dan wat later vertrekt. Nee, dat zijn zo... Dat zijn maffe bewegingen gewoon, die meestal mensen niet maken.
Nog wel. Ja, dat zijn nog wel. Maar ik denk als je meer gewend bent om vanuit huis te werken, dat het minder maf wordt. Daarnaast schets je denk ik nu een probleem dat redelijk specifiek voor Brussel of misschien voor grote steden in het algemeen is. Maar het is breder dan dat. Als ik het bijvoorbeeld heel erg op mezelf betrek. Kijk, ik ben gebonden aan de Randstad voor mijn werk. Ik word geacht voor... reasons die niemand echt hard kan uitspreken nu en die nu ook steeds minder normaal worden. Maar ik word geacht om op kantoor te zijn x aantal dagen. En ik heb altijd gezegd, ik wil best bijvoorbeeld in de provincie Drenthe gaan wonen. Want ik merk altijd als ik daar ben, mijn schoonouders komen, die wonen daar. En mijn vriendin komt er vandaan. Als ik daar ben, dan kom ik tot rust. Ben ik een rustige persoon, voel ik meer kalmte, ben ik gewoon relaxter. Alleen... Ik
wil je daar een keer ontmoeten, man.
Nou, serieus. Maar ik wil niet 4 dagen in de week van Drenthe naar Amsterdam en terug. Want dan zit ik, nee. 3 à 4 uur in de auto per dag. Daar heb ik, of meer, daar heb ik gewoon geen zin in. Dus ik had gezegd, als ik 2 dagen per week en dan een uitschieter 3 dagen per week als het een keer zo uitkomt. Maar hè, als dat zeg maar de facto mijn aanwezigheid op kantoor en de rest thuis... Dan wil ik in principe in heel Nederland wonen. Want 2 dagen in de week een beetje auto rijden en een goed podcast luisteren, whatever. Daar kom je wel doorheen. Ik wil het alleen niet dagelijks doen. Ik denk dat puur dit betrekkend op mijn situatie, deze coronacrisis, deze hele... Want ik heb altijd wel zien aankomen, dat gaat op een gegeven moment een keer gebeuren. We gaan ooit heus wel in een situatie komen dat fysieke aanwezigheid minder belangrijk wordt en dat thuis of op afstand werken normaler gevonden gaat worden. En ik denk dat deze coronacrisis dat vooral versnelt.
Ja, en denk er ook nogmaals weer na, want ik denk echt serieus, ik kan over België niet oordelen, maar ik durf te wedden dat in Nederland de wegen overwegend vol staan met mensen die van woon naar werk gaan. Dat zijn niet de mensen die hun kinderen naar een kinderdagverblijf brengen. Die doen dat hier ergens in het dorp. Vaak is dat toch wel wat dichterbij.
Misschien zijn er mensen uit Brussel die echt niet weten waar ze met de kinderen heen moeten.
Ja, blijf alsjeblieft daar. Ze rijden helemaal naar Amsterdam.
Die hebben het gewoon in Nederland.
Ze hebben die TomTom, die staat gewoon verkeerd ingesteld. Daar rijden ze helemaal vandaar. Nee, maar
laat het simpel houden, er zijn nu geen files.
Nee, tada. Er zijn nu geen files. En toch brengen mensen ze dadelijk, en dat is dan de grote graadmeter. Hè? Dus de scholen mogen, in ieder geval de lage scholen mogen weer open. En volgens mij is dat toch wel meestal het brengverkeer. Het zal dus even kijken hoe het in Nederland gaat zijn en hoe inderdaad de files wel of niet terugkomen. Ik denk alleen dat in Nederland, en dan wil ik nog heel kort even het laatste stukje aanstippen, namelijk het milieu. Als ik zie de hoeveelheid CO2-uitstoot en hoe die op dit moment gedropt is, dan denk ik,
mooi.
De milieu, of moeder aarde vindt corona fantastisch. En volgens mij waren we toch vrij goed bezig met moeder aarde helemaal naar de kloten te helpen. Niet alleen door heel veel te rijden, door heel veel vlees te eten, door heel veel te vliegen. En ja, de vliegmaatschappijen die zijn nu stenen benen aan het klagen. Ergens, en ik hoor, en dit, nogmaals, dit is een hoop, dat bijvoorbeeld een Lelystad Airport niet verder mag uitbreiden, omdat gewoon, ja, zo dadelijk gaat het misschien helemaal niet meer nodig zijn. Vliegtickets die misschien weer teruggaan naar de prijs zoals het hoort, in plaats van voor €80 richting Madrid vliegen. Ik zie daar wel een positieve ontwikkeling. Negatief voor sommige mensen, hè. Laat het even duidelijk zijn. Het gaat over mensen hun banen, gaat over mensen hun levens. Maar ik denk dat als het gaat om vliegen, dan waren wij met z'n allen wel een beetje doorgeslagen. En ik heb de hoop dat dat uiteindelijk doorzet. 3D-printen was een heel leuk artikel op Tweakers, wat ik even wil aanstippen. Waarbij je dus ziet dat door het onderdelentekort, hè, omdat bepaalde dingen gewoon niet geproduceerd kunnen worden. Ik zit natuurlijk in die business voor beademingsapparatuur. Dat in één keer 3D-printen, wat ook heel duurzaam is, in één keer een vogelvlucht gaat nemen. En dan zie ik dus daar weer als een positieve ontwikkeling. En dat weet Randel, die weet dat. Ik ben sinds september vorig jaar significant minder vlees aan het eten. Ik durf mezelf nog geen vegetariër te noemen, want hier en daar zondig ik nog wel eens een keertje, maar ik probeer het in ieder geval significant minder te doen.
How dare you, Ruud? Ja, soms je was altijd mijn podcast soulmate en het ging de goede kant op en nu...
Wij eten nooit pizza, maar ik ging een pizza eten. Weet je wat ik gedaan heb? Het is echt vreselijk. Ik heb een vegetarische pizza besteld en heb ik vlees op laten doen. Ik had zoiets van, ja, mijn pizza moet gewoon vlees hebben. Dat is gewoon iets dat zit in mijn hoofd en dat dat moet daar gewoon. Maar goed, voor de rest van...
Maar Ruurt, ik heb in mijn hoofd... mijn bord met eten moet vlees hebben. Ja. Weet je hoe pittig dat is?
Nou, en dat eigenlijk niet in het verlengde daarvan... op dit moment is eigenlijk... ook omdat je dus eigenlijk niet naar de restaurants kunt gaan... is het voor mij in ieder geval veel makkelijker... om in ieder geval bij het avondeten... even buiten die pizza... eigenlijk van vlees af te blijven. Want ik heb toch het gevoel, en dat is weer een rare konkel in mijn hersenen, dat als ik ga uit eten, dan ga ik toch een soort van krampneiging hebben van, nou, nu ga ik uit eten, dus nu wil ik wel eens een biefstukje of zo. Terwijl het eigenlijk onzin is, want ik heb sinds dat ik vegetarisch ben geworden, heb ik zoveel meer over eten ontdekt en heb ik gemerkt hoe ongelooflijk lekker vegetarisch eten kan zijn. Mensen, probeer dit met z'n allen, dit is fantastisch. Maar je hebt toch een soort van oerinstinct of zo van, ik moet dat vlees moet ik hebben, want ik moet ergens met mijn mes in lopen hakken. Dat is een beetje dat Neandertaler gebeuren naar boven komen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
Hoe lang heb je nog nodig om je eigen zwaktes goed te praten? Want dan zet ik er als een timespot voor neer.
Nou ja, nee, dat was het eigenlijk wel een beetje. Voor de rest heb ik alleen maar hoop dat, en dat is eigenlijk het laatste, en dat was ook heel duidelijk in Zondag met Lubach kwam dat naar boven, dat ook China nu eindelijk eens een keer inziet dat die wet markets, dat dat echt niet meer kan. Het consumeren van rauw vlees, mensen, lees jezelf in. Als je kijkt naar eigenlijk alle pandemieën die we tot nu toe hebben gehad, en dan kijk ik ook naar de kleine epidemieën zoals de Q-koorts, de varkenspest, de mond- en klauwzeer. Ik kijk naar SARS, ik kijk naar corona natuurlijk, maar ook aan MERS. Bijna allemaal hebben hun oorsprong in consumptie van vlees, en in dit geval dan rauw vlees. Maar ook vooral de intensieve veehouderij, dat gaat gewoon niet meer. En ik hoop, ik bid, maar dit is weer zo'n wens die waarschijnlijk niet te vervulling komt, dat mensen wellicht in deze tijd, nu het allemaal zoveel pijn doet en hoe tenminste in Nederland de industrie compleet naar de kloten gaat, onze economie gaat hier zo ongelooflijk veel pijn van krijgen, dat er misschien een soort van lichtpuntje bij komt staan van misschien moeten we eens anders omgaan met vlees. Dat is mijn hoop. Maar, en misschien ook in andere landen, maar in ieder geval in China zijn wet markets zijn verboden. En dat vind ik een positief iets.
Zeg, Ruurt, ik heb even een vraagje. Als je nu zo heel lang geen vlees hebt gegeten, mm-hmm. dan snap ik eigenlijk niet goed dat als je dan terug vlees eet, dat je dat kan ruiken. Want ik eet eigenlijk gewoon spontaan heel vegetarisch. Mm-hmm. En het ding is dan, ik vind dat ik... en dat is niet omwille van een of andere overtuiging. Dat is gewoon omdat ik eigenlijk niet zo graag vlees eet. Maar ik vind als ik dat dan toch eens eet, dan vind ik over het algemeen dat niet lekker ruikt.
Klopt, en zeker niet rauw, want wij zijn helemaal niet gemaakt om vlees te eten. Wij moeten dat allemaal bereiden. Ik bedoel, een komkommer of een tomaat, dat kan je zo in je smoel steken. Maar vlees, daar moeten wij van alles mee doen om het überhaupt geschikt te maken om het tot ons te nemen. En anders dan zie je dus hoe ons lichaam erop reageert. Wij kunnen niet omgaan met al die virussen die in dat vlees zitten. En dat moet je allemaal kapot bakken voordat wij het überhaupt kunnen consumeren. Dus daar zit een soort van schakel bij. Ja, rauw vlees zeker trek ik ook niet. Ik denk, Davy, dat het heel veel te maken heeft met nostalgie. Het heeft te maken met herinnering. Ik ben opgegroeid met vlees. Dus de smaak en de geur van vlees, dat heeft iets nostalgisch bij mij. Ik denk dat dat het is.
Ja, maar het is natuurlijk niet alleen maar nostalgie. Ik bedoel, ik eet... mijn vriendin is veganistisch.
Super.
Dus ik eet veel met haar mee en dan dus ook gewoon veganistisch. Maar op zijn tijd eet ik zelf nog wel gewoon vlees. En ja, dat komt voornamelijk omdat ik het heel erg lekker vind. Ik bedoel, zou ik zonder kunnen? Ja, vast wel.
Maar stel nou dat jij... Want je hebt culturen waar ze opgroeien, bijvoorbeeld zonder...
Als ik er niet mee was opgegroeid, had ik het waarschijnlijk nu niet gegeten. Maar nee. dat is een beetje... Kip, nee. Ei of koe, biefstuk.
We mogen natuurlijk vlees ook niet compleet demoniseren, want het hele punt dat we zijn, wie dat we zijn als mensheid, komt omdat we op een gegeven moment begingen vlees eten zijn. Hè? Het hele punt is, hadden we graseters gebleven, dan hadden we dus nooit de evolutie doorgemaakt als mensheid en hadden we nooit de rechtopstaande mens met dit soort denkcapaciteiten geweest. Het is natuurlijk een ander stuk hoe dat je omgaat met dieren, hè? En hoe dat je dieren slacht en hoe dat je dieren behandelt in dat proces. En ik vind het een heel groot verschil tussen het dorp dat jaarlijks 1 koe of zoiets voor een aantal gezinnen slachtte en daar dan een gans jaar van at en de mooiste stukjes hield voor een feestmaaltijd enzovoort, versus de waanzin op Amerikaanse
het compleet doorslaan met intensieve veehouderij. En daar zie je dus ook dat die pandemieën, die vinden eigenlijk al hun oorsprong in dat soort dus overbevolking in combinatie met intensieve veehouderij. En laat ik even heel, voordat er allerlei interessante reacties gaan komen via de Slack, laat ik even duidelijk maken, ik pleit niet voor stoppen met vlees eten. Ik pleit voor, maak vlees gewoon weer speciaal. We hebben de uitdrukking in Nederland, ik weet niet of je die in België ook hebt, de man die zondag het vlees komt snijden, hè, want je zag je vader de hele week niet en die sneed zondag, sneed hij het vlees aan. Wellicht moeten we iets meer terug naar een periode waarin vlees gewoon speciaal is. En in godsnaam, geniet dan van het vlees, snijd helemaal kapot, verorber het, neem al dat bloed tot je, heerlijk. Bij mij heb je geen problemen, maar die kiloknallers en de manier waarop wij, de hoeveelheid kilo's vlees die wij nu vandaag de dag met z'n allen massaal consumeren, is gewoon niet goed. Het is lichamelijk niet goed. Ik bedoel, ik heb er een business aan, mijn bedrijf Philips. Ons best verkochte product is de hartkathetisatiekamer. En waarvan die bijna volledig terug te voeren is aan het consumeren van rood vlees. Ik zou zeggen, mensen, ga vooral door. Want ik heb altijd een salaris eraan op deze manier. Maar dat is natuurlijk hartstikke fout.
Maar één ding moet je me toch mee helpen. Want ik zit ja te knikken en ik zit feestelijk te glimlachen. Want je praat weer helemaal goed waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. En ik wil het er zelf ook niet te veel over hebben. Dus dank je wel daarvoor. Maar help me nog één keer met de gedachtensprong. Door de coronacrisis worden een aantal dingen duidelijker of beter. We leren er veel van. Mm-hmm. Een van de dingen die we leren is dat het houden van levende dieren op een markt die over elkaar heen schijten, pissen en elkaar besmetten, geen goed idee is. Dus die willen we afschaffen. Ik dacht te hebben gelezen dat ze in China alleen kapten met honden en katten of zo. Maar goed, blijkbaar worden die markten dus aan banden gelegd. Hoe kom je nou naar de westerse bio-industrie vanuit dat gedachtesprong? Want er zijn geen bekende virussen uitgebroken door een veehouderij in Nederland.
Ooit van Q-koorts gehoord?
Komt die daar vandaan?
De Q-koorts is een gigantisch probleem, wat in Nederland best wel onderschat is. Kijk naar Monteclausia, kijk naar de varkenspest. Allemaal ten koste of veroorzaakt door te intensieve veehouderij. We hebben in Nederland, wij produceren voor 80% voor het buitenland. En wij hebben op ons klein lapje grond, want wij zitten allemaal naar China te wijzen, maar in Nederland kunnen we er ook wat van. Wij produceren veel te veel vlees ten opzichte van de vierkante kilometers die Nederland heeft. En dat is gewoon echt niet goed. En dat, nou, kijk naar onze stikstofuitstoot. Dat komt voor een heel groot gedeelte is dat de wijten aan de veestapel die we hebben in Nederland. En daar moet eens een keer moet dat aan banden gelegd worden. En een zij-effect wat je nu ziet. En nogmaals, dit zijn levens die kapot gaan. Dus daar ben ik echt niet blij mee of zo. Maar als ik zie dat slachterijen op dit moment het niet meer trekken. Dat omdat restaurants dicht zijn, dat we met een vleesoverschot zitten. Waarvan ik dan hoop dat er een soort van tegenreactie gaat komen. Van oké, omlaag met die veestapel, want er is duidelijk minder vraag. Ik hoop dat dat het eindresultaat is. Het kan ook anders uitpakken. Ja, dan hoop ik toch dat het op een bepaalde manier een soort van, ja, ik zeg niet alles weg, hè. Gewoon een klein beetje minder. Misschien een heel klein beetje minder. En dat moet al lang bij de mensen, moet dat binnenkomen. En ik hoop dat corona daar een klein beetje aan bijdraagt. En we waren al bezig ermee. Hè? We waren al aan het praten over die stikstofuitstoot van, hey, hier moeten we echt iets aan doen. En misschien dat corona net dat laatste stukje, ik zeg niet corona alleen, hè, gewoon alleen dat laatste duwtje in de juiste richting is om eindelijk eens een keer wat verandering daarin door te voeren. Je kunt het niet terugvertalen naar, jongens, als jullie weer vlees gaan eten, dan komt corona weer terug. Die vertaling die mag je niet maken, die maak ik ook niet. Maar ik probeer wel een soort van, ik heb de hoop dat als je kijkt naar corona en als je kijkt naar heel veel pandemieën en als je toch helemaal teruggaat van hoe worden die nou veroorzaakt, dat we wellicht iets anders gaan omgaan met onze aarde en hoe we met dieren omgaan.
Maar dames en heren, roll credits again, derde keer.
Zal ik dit coronapuntje even afmaken met levens die zeker wel gered worden, Ruud?
Oké, kom eens op, schiet.
De hondenopvangcentra en pensioens die lopen volledig leeg. Ja. Honden zijn nog nooit zo populair geweest als nu.
Geweldig.
Volgens mij jij hebt allemaal van die bedrijven die zeg maar hondjes uit Spanje en zo halen, die kunnen volgens mij momenteel de vraag niet eens aan.
Ja, dat wist ik niet eens dit. Dat vind ik echt geweldig.
Dat is natuurlijk goed. De kanttekening daarbij is wel dat je natuurlijk vaak ziet dat nu mensen die veel thuis zijn nu een soort van on a whim een hondje nemen. Stel je bent over 2-3 jaar in een andere situatie en je kunt niet. Kijk, dat is bij mij. Hè. Ik wil hier een soort van gewoonte gaan maken en dat ik zeker 2 keer per week of zo thuis ben. Hmm. Dus ik zou het kunnen doen. Maar er zijn ook mensen die straks met de realiteit worden geconfronteerd van dat ze niet meer heel de thuis kunnen zijn. Ja, en wat doe je dan met het hondje?
Dus dat, ja, en een baas hebben die zeggen, terugkomen jij.
Precies, dus, maar laten we in ieder geval laten we het positief houden. En dat is dat er inderdaad heel veel hondjes nu geadopteerd worden. En als het goed is, een leuk, leuk huis krijgen.
Mooi man.
Vierde credits. Hey, en met die mooie strik om dit onderwerp denk ik dat het tijd is om door te gaan naar de vragen van de luisteraars. En het zijn er weer een heleboel. Het is een bewogen vragenuurtje geweest. En ik denk dat ik zelf me af ga trappen met eentje die gewoon even moet. Dat moet even van het hart. En daar zijn we allemaal heel benieuwd naar. We hebben een prachtige Belg in ons midden. Wat begrijpen jullie nou echt niet aan de Nederlanders? Is een vraag van Luc Smolder. Volgende vraag is voor Jurt.
Echt, echt niet begrijpen aan Nederlanders. Ik denk niet dat er iets per se is dat wij niet begrijpen aan Nederlanders.
Voor de dag ermee, Davy.
Maar nee.
Nu kun je het zeggen.
Ik heb een Nederlands lief gehad. Dus ik heb heel lang in Delft mee in het studentenleven een stukje mogen genieten van. Ja, de omgeving van Nederlanders. En ik heb trouwens nog op Kids for Animals mee gepresenteerd destijds met Jure Bosman. Dus ja, ik ben wel heel veel in Nederland geweest. En ik zou niet weten, ik vind Nederlanders zijn recht toe, recht aan. Dat is heel verfrissend als Belg.
Dat is een mooi woord voor botte lullen.
Nee, Belgen zijn gewend van. Van alles met een omweg te vragen of te zeggen, of niet helemaal 100% ja, te zeggen wat dat ze eigenlijk menen of willen zeggen. En als je dan in Nederland komt en je krijgt dat gewoon ja, rauw op je bord, dat is dan de eerste keer wel eens slikken, maar langs de andere kant is dat wel ja, gemakkelijker in communicatie. Ik vind wat dat we soms wel vinden, is dat jullie heel veel woorden nodig hebben om iets uit te leggen. En dat is iets helemaal anders dan dat wij iets misschien zeggen te omslachtig of te voorzichtig. Waar dat ik dan met de Ruurt erover ook lachte, dat jullie gewoon twee uur nodig hebben in de podcast om soms
mooi,
iets te zeggen.
Ja, zo. Nee, heb je wel gelijk in. Ja, wij gebruiken veel woorden en ook niet, wij maken denk ik de woorden ook niet zo mooi, denk ik. Wij
Maar wacht even, veel woorden, help me. Hoezo veel woorden?
Ja, best veel woorden. En ook een beetje lompe woorden, denk ik. Wij behandelen de taal heel anders.
Mand.
Nee, maar inderdaad, dat gaat daarover, over de manier waarop dat jullie ook de dingen soms benoemen. Zoals, ik denk, matse dagen of zoiets. Ik heb ooit eens op een feestje gevraagd of dat ze mij de aftrekker konden doorgeven. Dat was eigenlijk zo'n aftrekker voor uw flesje van uw
eigenlijk
bieren.
Zo'n aftrekker.
Ja, voilà, uiteraard hebben ze dat zo gedaan. Dus van, wat vraagde jij nu? En dan denk ik van, ja, dan, wat heb je dan, een kroonkurkontstopper of zoiets? En dan, soms heb je zo, ja, van die woorden dat je dan denkt, ja, waarom moeten dat dan zo? Ja, die matse dagen, dat is nog zo ene dat ik echt zo nog altijd mee zit. Dat ik denk van, waar in hemelsnaam etymologisch komt dat woord gewoon vandaan? Waar ergeren wij ons ook in, is in jullie Bijbelbelt en het feit dat er daar niet gevaccineerd wordt. En
wij ook, daar ergeren wij ons ook aan.
Mazelenuitbraak. En het idee, maar dan ga ik het over het idee. Dat jullie superieur zijn aan ons. Ja, zo de Vlaming zo in de Vlaamse klei onder zijn kerktoren, gehecht aan zijn auto en zijn hoekcafé met een pintje. En dan krijg je de wereldse Nederlander die dat toch meer Anglo-Saxisch is en vrijgevochten. En ik denk dat daar zo'n stukje van komt, terwijl dat als je op gewoon daar naar kijkt, dat er evenveel Nederlanders onder hun kerktoren wonen dan België. En evenveel vrijgevochten Belgen zijn dan Nederlanders, maar dat gewoon zo, denk ik, zo meer zo die perceptie meer is.
Wij vinden jullie allemaal gewoon heel erg dom. Daar gaan alle moppen over, toch?
Ja,
Jur, had je nog een mooie vraag op de korrel?
Zeker. Foley, die vraagt... Davy, zou je als feminist ooit een kandidaat aannemen mede omdat ze vrouw is? En zou je het vervelend vinden als je zelf aangenomen wordt mede omdat je vrouw bent?
Ja en nee.
Nou, dat is mooi. Dankjewel, Davy.
Ja.
Weinig woorden voor nodig.
Ja, ja, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ik bedoel, waarom zou ik niet iemand mede omdat ze vrouw is...
Het insinueert natuurlijk dat, stel je hebt twee exact gelijke kandidaten, zou je dan de voorkeur geven aan de vrouw omdat ze een vrouw is en dat dat over het algemeen een ondervertegenwoordigd deel van de populatie is?
Ja, absoluut. En ja, ik zou het niet erg vinden dat men mij zou aanwerven, mede omdat ik vrouw ben als ik dezelfde competenties heb. Maar het probleem zit hem in de vraagstelling, want in dat stuk komt altijd naar voren dat het gaat over die competenties. En het hele ding is dat vaak het stuk rond de competenties en wat dat dan die competenties zijn, iets is dat redelijk vaag is en dat daar dan een hele hetze rond ontstaat. En ik heb al eens een paar keer een lans gebroken dat men dan mij een keer, of de hele vrouwelijke bevolking, for that matter, een keer toelicht wat dat dan die waanzinnige, ongelooflijke competenties zijn die mannen zoveel meer hebben, dat... vrouwen niet zouden positief mogen gediscrimineerd worden op de werkvloer om het op zijn minst een beetje het evenwicht te houden in uw bezetting. Als je die echt waar, dat is dan een vraag terug naar jullie luisteraars misschien. Zo, als dat is een heldere uitleg van die ongelooflijke competenties die vrouwen niet zouden kunnen...
Spierballen.
Ja. Ja, dat was sowieso een vraag op folie, hè? Van die man moet je niet te veel aantrekken. Precies. Oh. Ruurt, heb jij een mooie vraag? Davy, de volgende vraag is voor jou. Dus daar kun je ondertussen op broeden als je daar zin in hebt.
Ik heb een mooie
vraag. Je mag ook passen.
Dat vraagt Thijs. Ik zie dat jullie in een blog schrijven over AR dat het een next big thing is. Hebben jullie AR al succesvol bij een bedrijf geïmplementeerd en mogen we daar wat meer van weten?
Ja en nee. Hè? Dat is zo wat, hè. Nee, okay. Op alle twee de vraag is van, hebben we dat al succesvol geïmplementeerd? Ja, we hebben dat al succesvol geïmplementeerd. We hebben er ook al een aantal... AR, hè, het probleem is, je moet altijd kijken door je scherm. En je moet dan kijken naar de realiteit die daarachter zit. En als er één obstakel is, is het dat wel. En het ding is dat wij destijds voor Google Glass onder andere een aantal... hele interessante box voor de medische wereld hebben ontwikkeld. En daarin zag je wel dat altijd doorgebroken op die manier, en daarom dat ik ook geloof nog altijd in glasses of in een of andere manier waarop dat je iets op je gezicht hebt zitten, of met lens of zoiets, waar dat eigenlijk een tweede realiteit aan wordt toegevoegd, dat eigenlijk het voordeel gaat zijn van AR, want we hebben daar gezien dat het maakt dat je twee handen vrij hebt en dat je dan eigenlijk extra informatie eigenlijk krijgt op het moment dat je iets aan het doen bent. Ja. AR is interessant in industry as well, hè, omdat je dan eigenlijk op het moment dat je eigenlijk tasks moet uitvoeren die een bepaalde cadans moeten hebben en die een bepaald... waar dat nog wel iemand... Een mens. We moeten aan te pas komen dat je niet kan aan een robot geven, maar dat wel een bepaalde sequentie heeft van stappen en waar dat hier weinig fouten in mogen gemaakt worden, dat daar dat eigenlijk heel interessant is. Maar we zien inderdaad, we hebben dat geschreven destijds, dat dat een next big thing is, maar we zien ook dat daar de investeringen op stroppen en dat komt door de devices. Dat we zien dat op het moment dat wij dat gebouwd hebben, dat we gedacht hebben dat die devices dat renderen kost zoveel power nog altijd. En dat op het moment dat iets interessant is, ja, je hebt die drawing power en zo nooit nodig, dat op dat moment, dat dat nog altijd een en is dat toch nog altijd een strop daarop geeft. En ik denk nog altijd dat dat een combinatie zal zijn met het device en dan...
Apple, die zetten daar toch heel erg op in. Hoe kijken jullie daarnaar? Wachten jullie daarop? Kijk naar die LiDAR die nu in die nieuwste iPad zit. Dat zou toch weer een impuls kunnen geven, of niet?
Maar opnieuw, zoals wij bouwen applicaties en producten voor andere bedrijven. Hè? En wij uiteraard pitchen dat dan bij andere bedrijven waar dat interessant zou kunnen zijn. Maar net zoals met jouw app, dat je voor andere dingen gebruikt. Je telefoon is niet... top of mind in bepaalde dingen. Hè? En in AR ook, in welke situatie ga je AR gebruiken, dan moet in AR ook top of mind zijn op het moment dat je dat wilt gebruiken. Dus dat gaat vooral interessant zijn, bijvoorbeeld als je aan het wandelen bent in een straat en je weet niet welke richting dat je aan moet, of je hebt geen ankerpunten bijvoorbeeld om je te oriënteren, dan is dat interessant bijvoorbeeld om een AR layer erbovenop te leggen. Waar hebben wij AR bijvoorbeeld heel succesvol geïmplementeerd? Dat was eigenlijk in een applicatie... dat was nog heel rudimentair. Een tweede realiteit toevoegen aan een landschap om te laten zien wat dat voor en na was. Dat was rond Wereldoorlog 1. Opnieuw, was nog helemaal in de beginfase. Wij waren nu, maar die hebben we jammer genoeg hebben het niet gewonnen, maar hadden we op ingediend om bijvoorbeeld percelen eigenlijk te kunnen beter inschalen en AR te gebruiken om uw positionering eigenlijk, om die meetstaat eigenlijk op te maken, om die bijvoorbeeld beter te kunnen doen. En dat zijn interessante use cases, hè, om dat te doen. Maar AR bijvoorbeeld, om te zien in welke winkel dat je de meeste korting krijgt, ja, dat denk ik, daar geloof ik niet in.
Heb je een mooie vraag uitgezocht, Davy?
Ja, je was hier nog een beetje aan het kijken. Ja, sommigen zitten ook wel hilarisch gewoon.
Dat mag ook, het hoeft niet per se inhoudelijk te zijn.
Zal ik anders door? Ja.
Oké, Ruurt, ik heb hier een vraag van Tweekier. Ja. Vraagt Ruurt, vind je het kut dat Ajax nu de facto kampioen wordt, nu voetbal waarschijnlijk niet meer hervat zal worden?
Nou, weet je, als voetbal helemaal niet meer hervat zou worden, zou ik echt super tof vinden. Ik heb helemaal niks van voetbal.
Ja, ik dacht jij als huis Brabo, ik moet iemand uitkiezen.
Nee, sorry, jij hebt echt helemaal de verkeerde. Ik heb een grafhekel aan voetbal. Dus ja, nee, daar heb je mij niet mee. Die heb je nog op het laatste moment ingepland.
Ik zat net al die persconferentie te kijken en ik dacht, jee, KDV is open, mijn leven. Tegelijk dacht ik, oké, dus professioneel voetbal mag niet meer tot september. Toen dacht ik, ja, maar je kunt toch op een veld gewoon met camera's, maar dan gaan mensen dus met z'n veertigen bij iemand in de huiskamer met bier zitten kijken waarschijnlijk.
Nee, maar dat, maar het is ook, ik heb er wel eens een artikel over gelezen, een professionele voetbalwedstrijd zonder publiek. Daar zijn in en om het stadion nog steeds 250 mensen minimaal.
Ja, ook nog.
Aan begeleiders, aan beveiliging, die moet zorgen dat er ook inderdaad geen fans het stadion proberen in te komen, die heb je ook nog. De teams zelf, et cetera. En je moet ook alle spelers en alle mensen in de staf dus continu gaan testen. Als je dat wil doen, want die komen met elkaar in aanraking op het veld. Het is voetbal, dus dit is gewoon niet haalbaar en het enige goede keuze. Maar goed,
nog een klein dingetje. Ik moet een kleine correctie toevoegen. Vrouwenvoetbal interesseert me wel. Dus daarvan zou ik wel van balen als niet terugkomen.
Oh, al het voetbal interesseert me. Vrouwenvoetbal kijk ik net zo lief, vind ik hartstikke leuk. Maar goed, na dit voetbalintermezzo met Ruud als tegen Willem dank mijn sparringspartner, heeft Davy misschien wel een vraag.
Die vraag van, heb je in het verleden bij een groot techbedrijf gewerkt? En of ik ongepaste e-mails van mannelijke collega's had gehad? Dus ik heb eigenlijk altijd in redelijke kleine constellaties gewerkt en start-up modus. Dus ik heb nooit in een groot techbedrijf gewerkt, en ik heb ook nog nooit eigenlijk ongepaste e-mails gekregen van mannelijke collega's. Ik denk dat dat zoiets is dat ik... ik weet niet hoe dat gewoon niet aan de orde was met mij. Maar wat ik wel heb meegemaakt is, en dat heb ik twee keer meegemaakt, is op het moment dat ik in verwachting was van mijn zowel eerste als tweede zoontje, is dat de eerste keer de mijn baas zei van, ik was eigenlijk bezig met een contractverlenging. En dat hij zei van, ja, we vinden toch wel, mama's horen die niet meer er thuis. En als je dan zo bevallen bent, dan ga je bij je kindje willen zijn en dit en dat. En dus uiteindelijk heb ik die contractverlenging niet gehad. En dat was een hele zware om te pakken. En de tweede
dat
keer...
Dat is illegaal.
Een contractverlenging, dat was een contract van bepaalde duur en kreeg normaal gezien moest dat omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur en dat is toen niet gebeurd. dat is dan niet illegaal, maar ik vond dat waanzinnig dat dat wel de uitleg dan was. En het andere was dat ik met de tweede zoon een promotie heb mislopen. Omdat ook toen zeiden ze van, maar ik was toen 3 maanden en dan ben je over 6 maanden ervan tussen en dit en dat. En dat kan dan, dat is dan slecht voor continuïteit. Maar ik had zoiets van, dan heb ik nog altijd eerst 6 maanden om bijvoorbeeld mij de job eigen te maken voor die paar maanden dat je dan daarvan tussen bent. Dan ben je toch eigenlijk redelijk snel terug ingewerkt in je team. Ik begreep dat gewoon weg niet. En dat zijn toch 2 punten geweest waar ik het heel moeilijk heb gehad. Ook omdat vanaf het moment dat je mama wordt, dan en zeker als je, want zoals nu, mijn kinderen zijn nu 8 en 10, hè, dus die zijn groter en dat is een hele andere constellatie. Maar toen dat zij zo klein waren, dan werd er ook zo gewoon van uitgegaan dat ik maar de zorgdrager was en de verzorger en degene was die dat wel ging thuisblijven en 4/5 ging werken en degene was die dat wel ging ermee naar de dokter moest als ze ziek waren en zo van die zaken. En dat vond ik wel, dat heb ik een hele moeilijke gevonden.
Ik heb het aan de andere kant overigens ervaren dat ik met de nek werd aangekeken op het moment dat ik ouderschapsverlof wilde nemen. En ik ben daar na een jaar ben ik daar zelfs mee gestopt. Dus als man zijnde kun je zoiets ook meemaken, maar dan de andere kant op. Wat belachelijk is, maar goed, dat even terzijde.
Maar misschien nog één leuke is over dat waarom dat wij als Belgen altijd opkijken naar Nederlanders, staat er hier iemand vraagt, en of dat een Calimero-complex is. En dan denk je van...
dat is zo typisch.
Nee, waarom vergelijken ze zich in Vlaanderen altijd met Nederland en is dat een Calimero-effect? En dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon, jullie spreken dezelfde taal en dat is dan gemakkelijker, maar... ik zeg het, wij zijn Belgen, hè? Wij vergelijken ons met iedereen. Ja, met de Duitsers en met de Fransen en dit en... En dat is alleen maar om te zeggen dat we toch beter zijn dan de ander.
Precies.
Dat is helemaal niet om te zeggen dat jullie beter zijn dan de rest. Hallo? Ik bedoel, zie dus nu een keer zelf kastijden met al onze coronadoden gewoon weg. We rocket.
Sorry, had je al gezegd van wie die vraag was?
Van de verteller, de whisky nerd.
Godverdomme whisky nerd, hoe durf je?
Nou, de whisky nerd
maar hij is samen met hem.
Stelt wel goede vragen, vind ik.
Ja, die wilde ik ook weer even daar achteraan plakken dan. Want die vraagt inderdaad ook nog een vraag aan Davy. Ik woon samen met een Vlaamse. Heb je tips?
Ja.
Dat wil ik ook wel even weten, want ik ben getrouwd met een Vlaamse.
Ja, ik vind Wacht, en dan ga ik weet natuurlijk niet waar dat de Vlaamse dames vandaan komen, maar het kan wel uiteraard doordat ik samen met een Nederlander ben geweest en dan ook in het huis waar dat zij woonden, waren ook een heel pak Nederlandse dames. Maar je voelt wel... en dat vind ik wel een heel groot verschil. De Nederlandse dames die ik ontmoet heb als ze nog aan het studeren waren, versus de Nederlandse dames... als ze kindjes kregen. Hmm. Dat verschil vond ik hallucinant. Maar dus, als ze nog aan het studeren waren, keek ik daar heel hard naar op. Omdat zij zo... van die heel vrij gevochten. Heel hard zo voor hun eigen opkomen. En je moest als man ook niet te schunnig uit de hoek komen. Of je kreeg wel lik op stuk. Ik vond dat echt ongelooflijk. Die speelde hockey. En dat waren zo'n ongelooflijk toffe madammen. En dan als Vlaamse dan vond ik mezelf dan altijd zo'n beetje een teusje. Of toch voorzichtiger. Of toch niet op die manier zo compleet outspoken. Maar als ik dan... kijk naar de vele campings waar ik met mijn zonen op geweest ben tijdens de grote vakanties, waar dat dan ik Nederlandse dames dan ontmoet die dat dan met kindjes zitten, baby's en zoiets, dan vond ik heel vaak dat stuk wel wegviel. Dan in één keer vond ik ik toch een op dat moment gelijkwaardiger relatie had. Oké, ik heb natuurlijk niet zoveel recht meer van spreken, want ik ben uiteindelijk Athene ook met de papa van mijn kinderen. Maar ik vond dat dan zie je die dames sleuren met buggies en met kinderen en met pampers en in de douche gaan en zoiets. En dan zie je die mannen daar dan maar zitten op hun tent en pintjes pakken en zoiets. En die gingen 's ochtends wel om koffie koken en dat was het zo ongeveer. En ja, dat vind ik wel dat vond ik wel spectaculair. Dus als je dan zegt, ik woon met een Vlaamse, heb je tips? Ja, ik hoop dat die Vlaamse ook een toffe vrijgevochten madame is. En laat ze een toffe vrijgevochten madame zijn. Weet je? Zijn een toffe vent. Voilà.
Voilà. Ik denk dat dat wel klopt trouwens, Davy. Als ik kijk naar hoe... ook in, als je kijkt naar de hoeveelheid vrouwen in topposities in België, vrouwen die überhaupt werken, die fulltime banen hebben, hun gemiddelde salaris, dan is het in België echt wel een pak beter gesteld dan in Nederland. In Nederland zijn we heel goed bezig met onze vrouwen achter de geraniums te proppen. En daar doen deels vrouwen zelf ook aan mee. We hebben het eens een keer in Tech 45 hebben het wel eens een keer gehad over het schoolplein Gestapo. Van vrouwen die elkaar met de nek aankeken omdat ze hun kinderen niet van school op komen halen. En ja, ik herken dat heel sterk. En nou goed, ik ben dus met een Vlaams getrouwd. En ook die was behoorlijk vrijgevochten. Die had ook zoiets van, ik blijf gewoon doorwerken. Mijn mama heeft gewoon, haar mama dan, die heeft gewoon altijd door blijven werken. Is gewoon zelfs gaan studeren met kinderen erbij. En dan zie je dat in België dat er veel gewoner is en veel meer wordt gefaciliteerd dan in Nederland. Dus daar doen we het echt slechter, vind ik. Maar dat is mijn mening.
Nou, dat contrast tussen België en Nederland is in ieder geval uitgebreid aan bod gekomen. Dus iedereen die vraag in had gestuurd, graag gedaan, jongens en meisjes.
En uiteraard hebben wij uiteraard nog altijd veel beter bier als jullie, hè?
Kappen nou.
Oh, La Trappe.
Ja, ik wou net zeggen, ja. Wij winnen.
Randall, jij zat net een Carmeliet echt te tikken, dus ik weet het niet.
Ik ben daar ook wel... Ik denk dat alle landen om ons heen beter bier brouwen.
We hebben betere kaas. Oh nee.
Dat is waar.
Nou, dan weet ik eigenlijk ook niet of dat zo is.
Hebben we ook betere tips? Want dat was een van de vragen die gesteld werd, Ruud. Hoeveel tips heb je voor ons meegenomen?
Ik heb me volgens mij ingehouden ten opzichte van de rest. Dat is namelijk, ik had er eigenlijk al getipt, Simone Gertz. Gertz heet ze, geloof ik. Een fantastische YouTuber. Een dame, ze noemt zichzelf, geloof ik, de Queen of Crappy Robots. Ik heb haar ook wel eens een keer getipt in Tech 45. En onlangs had ze weer een nieuwe video had ze geüpload. Ik sponsor haar ook via Patreon. Ik raad ook iedereen aan om dat te doen. Het is sowieso een fantastische persoon die zichzelf door een hersentumor heen heeft geholpen. Daar zijn ook allerlei dingen over YouTube begonnen. Super grappig, heel creatief. Het is eigenlijk iemand die heel veel zelf bouwt. Dus inderdaad, precies wat Davy zegt. Heel erg met robotica, met technologie, met Arduino-bordjes programmeren en vervolgens zelf volledig zagen. De laatste link die ik heb toegevoegd is waarin zij zelf een machine heeft gemaakt waar je een muntje in moet gooien en dat er vervolgens een arm naar beneden komt die je op de schouders tikt en zegt proud of you son. En dat is de hele machine die ze gemaakt heeft. Maar de manier waarop, ze heeft ook op een gegeven moment een Tesla truck heeft ze zelf gebouwd. Ze is fantastisch. Gewoon kijken, abonneren op die hap. En als je het even doortrekt, ook Patreon. Tweede is een app. We lopen heel veel buiten. De zomer komt weer aan. Ik ben enorm fan van de app Maps 3D Pro. Dat is een wandel-app. Dat is een app waar je vrij makkelijk wandelkaarten in kunt laden. En vooral op het moment dat je in bijvoorbeeld Oostenrijk of in Zwitserland, waar je allemaal hoogteverschillen in hebt, dan zie je bijvoorbeeld diezelfde kaarten, zie je over de hoogteverschillen heen gaan. Dan kun je dus vrij goed inplannen hoe je zeg maar je wandeling kan doen. Dat je ook een inschatting hebt van, hey, hoeveel moet ik klimmen en hoeveel moet ik dalen. Je kunt de apps of de maps kun je daar offline in downloaden. Je kunt GTX-files kun je erin inladen. En ja, het is voor mijn de facto wandel-app om te gebruiken. Dat was het.
Dat is een pracht van een kort lijstje tips voor jou doen.
Goed hè? Ruud, ik kan het wel.
Ja, ik zie Jurian smachten naar een beurt.
Oh ja? Oh, was dit mijn dit is wat jij interpreteert als smachten vanuit mij?
Hoe lang kennen we elkaar nou?
Ja, dat is goed om te weten dit.
Dwars door die webcam heen.
Ik heb er drie. Normaal gesproken heb ik er maar één, dus nu heb ik er drie. De eerste is Unorthodox. Het is een miniserie op Netflix. Het gaat over een Joods meisje die ontsnapt aan de unorthodoxe Joodse gemeenschap in New York. om bij haar moeder te gaan wonen. Eén probleem, ze is zwanger. En haar man uit New York, ook een onorthodoxe Jood dus, reist haar achterna samen met zijn neef om in een poging om haar terug te doen brengen naar New York. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En ik vond het aangrijpend is niet het goede woord. Het is niet super zielig. Dat is gewoon heel interessant. En een heel interessante kijk in hoe die Joodse gemeenschap in elkaar zit. Tegen wat voor soort uitdagingen zij aanloopt. Want ze zit op een gegeven moment achter zijn computer. En ze vraagt aan iemand hoe werkt internet. En iemand anders die vraagt op een gegeven moment letterlijk aan zijn telefoon. Waar is mijn vrouw? Vraag dat even aan internet. Dat soort kleine dingen zit er allemaal in. Dus dat is één. Dat is een miniserie van, ik geloof, 3 of 4 delen. En dan heb je een andere serie, ook op Netflix. I Am Not Okay With This. Dat is ook eigenlijk een miniserie, want het zijn maar 6 afleveringen. Het is een beetje comedy / drama. Het gaat over een meisje die erachter komt dat ze een bepaalde donkere kracht in zich heeft. Als zij boos wordt, dan gebeuren er dingen. Dan krijgt ze telekinetische gaven, ze kan dingen laten exploderen en allemaal dat soort dingen. Alleen ze heeft er dus geen controle over. En dat is waar dit eerste seizoen voornamelijk over gaat. Volgens mij is het tweede seizoen daarvan al bevestigd. Dus er komt meer. Nou, ik heb die 6 afleveringen heb ik hier in 1 keer achter elkaar doorgekeken. Dus dat was erg leuk. En mijn laatste tip, die kreeg ik toevallig vandaag binnen. Dat is dit boek, en ik heb geen idee of je dat nu kan lezen of niet. Maar hier staat Eredivisie Shirt Bijbel. Dat is een uitgave van Santos. Die maken wel vaker vette boeken over voetbal. En het zijn allemaal verhalen over iconische shirts die ooit in de Eredivisie zijn gebruikt door allerlei clubs. Er zit ook een overzichtje bij waarbij je alle thuisshirts van alle clubs ooit kunt zien in de Eredivisie. En als voetbalfreak is dat natuurlijk een must-have.
Oh my god, staat Go Ahead Eagles erin?
Zeker wel.
Nice, vind ik mooi.
Wacht, ik zei Eredivisie. Jullie zijn, maar toen dacht ik, nee, wacht, die hebben wel Eredivisie gespeeld.
Ja, zo nu en dan. Ergens in de afgelopen 100 jaar, hoor, zal ik hier. Davy, mag ik jou de beurt geven?
Ja. De eerste was de Noorse serie Exit. Die is in België nu te bekijken op VRT nu. Dus dat was wel zeker een zeer fijne. Ook een korte eerste seizoen, dat is eigenlijk. Er zijn altijd maar afleveringen van ongeveer 30 minuten. Dus dat is zo plezant om tussendoor te kijken. Maar dat zijn dus. Het gaat eigenlijk over hoe decadent het eraan toe gaat aan de financiële top. En het zijn dan zo 4 steenrijke zakenmannen die zo helemaal verstrikt geraken in een wereld van drugs, prostitutie en foute feestjes.
Mooi.
En welke impact dat dan heeft op hun, tussen aanhalingstekens, normale leven en hun gezinnen en hun werk. En dus de makers van die serie beweren ook dat een groot deel van hun verhaal gebaseerd is op echte gebeurtenissen. En dat de bronnen dus onder meer interviews zouden zijn met mensen binnen effectief die Noorse financiële wereld. Het is met momenten hallucinant om naar te kijken. Maar het kijkt zo gemakkelijk weg. Als je echt je gedachten even wilt verzetten in deze periode, is het een absolute aanrader. Het tweede stukje dat ik erbij heb gedaan, omdat is de Zuba. Nu, ik ben niet echt een gamespeler, maar dus mijn kinderen hebben naast Brawl Stars spelen die dat spelletje. En ik heb dat verplicht ook op mijn iPad moeten mee installeren. Ik ben er archi slecht in en ben al heel vaak uitgemaakt geweest voor complete noob. Maar het is dus, je moet eigenlijk met z'n allen in een soort op een veld weer rondlopen met karakters. En dan moet je gaan je wapens eigenlijk gaan zoeken. En het is heel snel dat je het kan opzetten met 2-3 mensen. Dus ik speel het hier af en toe met mijn kindjes mee op de iPad. En dan kan je zo zelf een teampje vormen. Dus dat is eigenlijk wel een hele toffe, als je graag snel een spelletje speelt met kleinere kindjes. En dan de laatste, dacht ik, omdat we het nu toch gehad hebben over zo vrouwen, feminisme en dergelijke meer, is The Power van Naomi Alderman. Ik raad hem aan van hem in het Engels te lezen. Het is zo'n waanzinnig goed boek. En vooral, het is belangrijk dat je zo het begin even goed doorleest. En dan heb je het verhaal en dan eindigt het boek ook op een heel speciale manier. En ik weet dat ik, als ik het uit had, dat ik zo even het begin terug opnieuw heb moeten lezen. En dat je echt dus van, oh my god, hoe geweldig is dat? Ah ja, van als je dat, ja... als je echt door hebt zo waar het boek dan over... wat de crux is van het boek. Ik ga het niet vertellen, want dan heb ik echt een spoiler. Dus ik raad hem zeker en vast aan iedereen van hem te lezen. Voilà.
Klinkt als een hele interessante tip. Dank je wel daarvoor. Ik ga zelf afsluiten. Ik heb niet zoveel tijd nodig. De eerste tip is, als je dit hoort, is de inschrijving nog open voor het nu al legendarische weerwolvenpotje tussen de Damn Honey community en die van Midnerds om tafel. We gaan uit beide communities 15 mensen uitnodigen die mee kunnen spelen in het zevende weerwolvenspel bij ons op de Slack. En ja, ik heb daar zin in. Ik weet nog niet of ik ga kijken of mee ga doen. Ik zou wel mee willen doen. Maar ik denk dat het leuk wordt.
Ik heb nog geen idee of ik mee ga doen eigenlijk. Ik had me eigenlijk voorgenomen om eventjes pauze te doen met de Weerwolven Games.
Maar meekijken toch?
Maar deze is natuurlijk wel speciaal en daarom natuurlijk wel erg leuk. Dus ik ben er nog niet helemaal uit.
Nou, ik hoop in ieder geval dat ik in jouw team beland als we allebei meedoen. Het tweede is, en die is speciaal voor Ruurt. Ik heb laatst bij New York Pizza de tijdelijk verkrijgbare pepperoni pizza gegeten. Mm. En die was ontzettend smakelijk, Ruurt.
Ik weet het.
Daar kun je gewoon eventjes van proeven, even van genieten.
Weet je hoe...
En voor de rest van de tijd gewoon
mag ik jullie een tip geven?
Nou, ik heb iets over vleesvervangers. Ik bij vleesvervangers een beetje zelfs met alcoholvrij bier.
Dat ben ik zo niet met je eens.
Ja, nee, dat is mijn mening. Ik vind dat gewoon smeren vaak. Dus ik heb zoiets van, laat het dan maar gewoon achterwege. Want anders heb ik een soort van vage herinnering aan vlees. Dan heb ik zoiets van, doe dan maar gewoon een lekker stukje pepperoni. Maar dan voor die ene keer...
Het smoeskwartiertje was inmiddels achter de rug. Het is gewoon een pracht van de pizza. En hoe meer mensen hem kopen, hoe meer ze doorhebben... dat er ook echt wel wat vegetariërs tussen zitten... die je lekkere pizza's
zeker kan
vinden. Jur, wat was jouw tip nog?
Voor jullie specifiek, je moet Papa John's even checken... want die hebben echt fantastische vegan pizza's.
Oh, mensen die buiten de ring wonen?
Nee, dan moet je gewoon eventjes verhuizen naar binnen Amsterdam. Zitten die echt alleen maar in Amsterdam? Ik heb er letterlijk geen idee.
Als jij wil in Drenthe wonen, dit hoor je uit te zoeken voor je.
Ja, dat is wel waar. Nee, maar we hebben dus van de week voor het eerst bij Papa John's pizza besteld. En die cheese, ze noemen dat cheese, dus niet cheese, maar cheese. En ze hebben volgens mij hebben ze 6 of 7 verschillende types.
Ja.
En dan daar ook bijvoorbeeld, je hebt dan Mexican Hot and Spicy is dan een redelijk standaard vleespizza. En die kun je dan ook in vega vorm krijgen. En ze hebben The Works. Daar zit zeg maar dan alles op. Die is ook een vegan variant. En de Double Pepperoni is ook maar ook vegan variant. Dus ze hebben... Ja, Papa John's is goed bezig.
Ze zitten op best wel wat plekken hoor. Almere, Amstelveen, Delft.
Ali, lekker man.
Ja, Diemen, Gouda, Groningen, Haarlem, Hilversum. Nou... Komt helemaal goed. Alleen niet in Brabant, zie ik. Dus ja, dat is bla.
Nee, ik wou net zeggen, ik heb een boel Randstad gehoord. Jongens, ja. Tijd om af te ronden. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerds van vandaag waren met z'n tweeën, namelijk Ruurt Sanders en Dimmy van de Vijver. Ik begin even bij Ruurt. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ja, normaal zou dat zijn op witloftheater.nl, maar onze voorstelling dit jaar gaat niet door. Maar als je toevallig schunnige foto's van mij wil vinden, ga lekker naar witloftheater.nl. En normaal op linkedin.nl.com, whatever.
Davy, heb jij nog iets te pluggen?
Nee, niet per se. En mij kan je vinden op Twitter met de handle @silmarwen.
Oké. Ook
bij Tech45.
Voor jullie deelname in bellen. Sorry Ruurt, wat zeg jij
ik
nou?
Ik zei, je kunt ons allebei ook bij Tech45 vinden.
Sorry, waar hebben we het over, Ruurt?
Ja, sorry, ja, ik weet het.
Je valt een beetje weg.
Een of andere vage
Ruurt, podcast. Ik rij nu een tunnel in.
Ja. Tech45 natuurlijk. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar staat ook een link naar onze Slack. 1400 capabele en interessante nerds ringen je voor. En het is daar beren gezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor perks en toegang tot het geheime Patreon-kanaal op Slack. Merchandise is te vinden op onze webshop en adverteren in onze podcast kan via flip@dagenacht.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao.
Ciao.
Doei.
Nice.
En nu heb je geen outro.
Allemaal 3, 2, 1. Oh, ja, je loopt scheef straks. Je loopt scheef. Hij klapt dit. Zitten en. Zitten en.
Wij klappen nooit aan het einde, hoor. Ik weet niet waar je dat...